Ontdek nu het VI Ajax abonnement. Al jouw Ajax nieuws op één plek. Krijg toegang tot exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten over de club Ajax voor maar €4,99 per maand. Ga naar vi.nl/VI Ajax en score nu jouw voordeel.
Ajax need wins. Ajax need happiness. Ajax need lifting trophies.
En zeg. Ingekomen. Cruijff toch weer.
Ja. Cruijff wordt kap. Cruijff het Edo.
Wij moeten pak schaal en pak beker. En deze is onze obligatie.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, weet ik. Siem de Jong met zijn.
Ik wil eigenlijk gewoon weer naar Ajax, naar huis. Dit is zo speciaal voor mij.
Doei.
Ja, goedemorgen Freek, Jansen en Chris Zegen.
Goedemorgen.
Marco.
Welkom Chris, je bent er gewoon op de Burelen.
Ja, dankjewel.
National. Hier is het zo diep in de Ajax-put dat we jouw onverwoestbare positiviteit hard nodig hebben vandaag.
Ja, ja, nou ja, ik kan me voorstellen wat moet je de aankomende 2 maanden doen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, zelfs ik val in een zwart gat na de uitschakeling vorige week. Want zoals jullie weten is zeg maar de meeste romantiek voor mij altijd in Europa te vinden op de een of andere manier. Toen Aston Villa uit de koker kwam, dacht ik al van, oh, dit gaat niet goed.
Dit kan wel eens een worden. Oh,
wat een kort sprookje. Wordt. Wat een heel kort sprookje. Eigenlijk ook een nachtmerrie, want het was natuurlijk sowieso, Birmingham is, vind ik, echt een van de meest lelijke steden.
Het is echt alsof de blitz, de oorlog vorig jaar is afgelopen.
Verschrikkelijk. Normaal. Dus die uitwedstrijd, die had ik eigenlijk al geskipt, maar toen dacht ik van, ja, daarna is het toch niet heel veel meer in het verschiet. Dus ja, ik ben eigenlijk sinds een paar weken al in het zwarte gat gevallen, want er is weinig in het vat nu ook. Want,
nou, fijn dat we voor de positieve noot. En we zijn net 1 minuut onderweg. En in principe, jongen, alle supporters, zwart gat, hou er rekening mee. Nee, het is afgelopen weekend toch wel weer op karakter een puntje, hè? Het kasteel.
Ja.
Ik was erbij. Ja. Je rijdt er naartoe tegenwoordig met het gevoel, ik zal toch niet winnen vandaag.
Nee, maar dat
is een heel gek gevoel. Maar dat
erg is dat
zo.
De spelers dat zelf ook hebben en uitstralen. Ja. Die zijn totaal vergeten hoe je een wedstrijd moet winnen.
Nou, en ook totaal vergeten hoe je, als je, stel dat je eens een keer een vrije trappenvariant doet, hoe je een vrije trappenvariant succesvol kan laten zijn.
Maar
een bal richting een muur schieten en hem dan stilleggen, is natuurlijk vrij risicovol voor een vrije trappenvariant. Want dan gaat er iemand uit die muur, is dan dichter bij de bal dan dat jij hem zelf gaat trappen.
Exact.
Toch?
Ja, exact. Ja.
Vond ik een hele rare variant.
De opstelling was ook een rare variant, toch?
Ja, maar ik vertel niet eens zo slecht.
Nee, Telen heeft toch wel de laatste 4 weken heeft hij een zeer stijgende lijn.
Op karakter, helemaal opgekrabbeld.
Ja, dat vind ik wel tof. Wat je net zei, ik denk dat het nieuwe realisme, weet je wel, zoals jij naar het stadion rijdt, of dat de verwachtingspatroon lager is. Ik denk dat het ook heel veel voordelen kan hebben. Want als je eigenlijk weer in zo'n situatie komt waarbij je realiseert, oké, wat is de basis en wat is de bodem?
Ja.
Bekend gezegd is gewoon dat je van dingen die lukken, leer je niet veel. En dingen die mislukken, daar leer je alleen maar van. Ja. En ik geloof dat ze nu in een fase zitten, dit team sowieso, maar Ajax in het algemeen, ook bestuurlijk, dat ze gewoon erachter komen van oké, we kunnen niet varen op een automatische piloot of op namen uit het verleden, weet je wel, die in het voormalige bestuur ook zaten. We moeten nu gewoon echte professionals hebben, die weten waar ze het over hebben en die gewoon een structuur neerzetten. Dus vanuit die crisis, die eigenlijk al 2 jaar duurt, ontstaat nu volgens mij iets waarop je kan gaan bouwen.
Je hebt het gevoel dat eindelijk nu een beetje gebouwd gaat worden. En het verwachtingspatroon, wat je zegt, is trek. We hebben straks nog wel over Alex Kroes en zijn eerste interview bij Ziggo.
Nou ja.
Hoofdsponsor Ziggo, dat gezegd hebbende. Is dat ook wel weer tactisch gekozen natuurlijk. Maar goed, dat terzijde. Het gaat erom zich heeft zich volgens mij op een goede manier uitgesproken. En dat verwachtingspatroon zit hij op. En ik merkte ook wel op het kasteel, dat kijk je bij die persplaatsen bij Sparta, zit je zo schuin, kijk je echt dat uitvak in. En dan moet ik zeggen, dat uitvak is echt 90 minuten lang hebben ze gewoon de ploeg gesteund. Bij zo'n wedstrijd, met 2-0 achterstand, terug naar 2-2. Ja, tot voor kort denk ik dat het uitvak de boel had uitgejouwd. Want dan was het afgebroken. Ajax onwaardig dat je tegen Sparta, wat helemaal niet goed is, zo eigenlijk bij vlagen wordt weggespeeld. Of in ieder geval dat het helemaal misgaat. Nu is dat helemaal niet. Dus je hoort ook om je heen bij alle Ajax supporters het nieuwe realisme van, ja, dit seizoen moeten we wel echt uitzitten. Maar ja, laten we dan toch maar gewoon het best van maken. Want uitfluiten, ja, volgens mij heeft niemand meer bijna meer een stem om uit te fluiten. Want het is allemaal al, dat, die fase is al geweest.
Nee, maar ik denk ook dat er een verschil is. Dat is mijn interpretatie. Als Stijn voor de groep zat of iemand van buitenaf, dan vond John van der Schip, ga je ook niet echt snel uitfluiten of wegwensen.
Nee, dan ga je niet met witte zakdoekjes. Nee. Zo, dat is dat.
Nee, dus als je
zal misplaatst zijn, denk je.
Als je bij je vader langs de lijn staat die heel slecht aan het voetballen is, ga je hem ook niet, uitschelden. Pannenkoek, wisselen, kan er niks wisselen. Van.
Nou, het staat er valt toch gewoon bij het charisma en de dominantie die je voor een groep hebt als mens. Weet je, als je iemand voor een groep zet, bedoel, je hoeft niet eens zoveel technisch bij wijze van spreken te weten over de inhoud. Weet je, neem nou een coach. Ik weet niet, zonder namen te noemen, maar als je een coach bent en je komt binnen in de kleedkamer, je hebt gelijk het respect van de kleedkamer, dan ben je bijna al een goede coach.
Ja.
Je moest alleen smeden als team. En ik denk dat dat een heel groot talent is van goede coaches. Maar het begint gewoon bij wie komt er binnen. En het maakt niet eens uit of dat een grote naam is,
nee,
maar wat het karakter van die persoon is en of die groep kan ja, ga je gelijk. Ja, gewoon,
dat heeft, is nu het allerbelangrijkste. Is nu de aanstelling van een nieuwe trainer.
Ja,
en kunt het nu na 4 trainers in 2 jaar, kun je het je niet permitteren om weer een mispeer te hebben.
Dat je over een half jaar weer op de reset kan.
Dat kan niet, maar tegelijkertijd is het ook het moeilijkste wat er is. Heb je ook vaak over, ook met technisch directeur, noem maar op. Het moeilijkste is zijn spelers aankopen, maar ook trainers halen, want ja, hoe zeggen ze dat? Succes uit het verleden bieden nul garantie voor de toekomst. En dat is bij trainers ook zo. Want ja, je... Nogmaals, ja. Alfred Schreuder was destijds de meest logische keuze die volgens mij de hele wereld vond. Nou, dat ging helemaal mis.
Ja, maar het is niet logisch. Met terugwerkende kracht is dat makkelijk om te zeggen. Maar als je hem nou kent, Alfred Schreuder, was het dan nog steeds een logische keuze? Dus mensen kennen hem goed bij Ajax. En jij kent hem, we weten allemaal dat het een sympathieke man is. Allemaal prima. Maar als je hem nou kent zoals hij is, vind je dan nog steeds een logische keuze? Misschien op papier voor de leek wel.
Nou, de spelers die ik erover sprak, die op een gegeven moment herkenden ze hem niet meer terug.
Oh,
dus dat is dat ook wel.
Ja, onder druk ben je natuurlijk
dat toch van, oh, maar hij deed toch hele andere dingen dan die destijds deed. En hij stelde zich toch anders op. En ook onder druk. En ook in de totale chaos waar Ajax toen terecht was gekomen. Hij zat als assistent toen natuurlijk eigenlijk gespreid bedje. Hij was natuurlijk Ten Hag. Die ving eigenlijk alle klappen op. Want alle kritiek was toen ook hevig op Ten Hag. Maar die zette de lijnen neer. Uit en dat was ja ook qua club met Overmars en Van der Sar allemaal veel logischer hoe het toen stond.
Ja, maar Freek, dan is het toch de analyse die je moet maken van binnenuit dat hij een goede assistenttrainer is. En dan weet je toch dat hij bij Hoffenheim niet geslaagd is als hoofdtrainer. En dat hij als hoofdtrainer dan tot tekort komt. Omdat hij een hele goede positie naast een hoofdcoach kan innemen.
Dat klopt. Alleen er zijn ook vaak assistenttrainers, geregeld zijn assistenttrainers die doorgroeien naar goede hoofdtrainers.
Mm-hmm.
De meeste hoofdtrainers zijn in het verleden assistenttrainer geweest. Ten Hag was bij PSV assistenttrainer van Fred Rutte.
Ja, maar die was nog nooit ergens hoofdtrainer geweest. Maar die was mislukt. En Schreuder wel 2 keer.
Ja, maar bij Club Brugge wel kampioen geworden. Dus ik vond
het belangrijkste is denk ik dat je kan lezen en schrijven. In dit geval met Kroes en natuurlijk ook al met Beuker en Kevin.
Kenneth Perez kwam vandaag bij ons met een. Als je het over Schreuder hebt, dat is maar een mooi bruggetje. Want Alfred Schreuder die zal niet meer terug. Die zullen ze niet kiezen, denk ik, voor komend seizoen. Maar Dick Schreuder zei. Ja. Kenneth Perez vandaag bij ons. Van dat, met jouw shoot, hè? Je had hem gesproken. Van. Dat vond hij wel de beste keuze die ze konden.
Ik snapte de redenatie wel, hoor. Van je moet even outside the box. Iemand die echt wat neer kan zetten met frisse ideeën. Alleen, ja, je loopt dan. Je moet denk ik in dit geval iemand toch met. Ajax-netwerk hebben. Want of Dick Schreuder zich nou helemaal gesteund gaat voelen als het wat minder gaat door Kroes en Co. Ja, ik denk dat zij ook liever iemand hebben die ze echt...
Eigenlijk bij elke trainer, want Ten Hag, Bos, Slot ga je niet krijgen. Dus bij elke andere trainer zal het direct een reactie zijn. Hoe kan dat nou? Elke andere trainer. Want als ik nu bij jullie vraag, waarschijnlijk Pascal Jansen of Pepijn Leinders. Wie zou je dat noemen? Als je nu moet kiezen. Pascal Jansen of Pepijn Leinders?
Pascal Jansen.
Leinders dan.
Nou.
Ja.
Dave Vos of Pepijn Leinders?
Dave Vos.
Ja, dat is Frank de Boer of Pascal Jansen?
Pascal Jansen.
Frank de Boer.
Nee, dat heb ik niet voorbereid. Ja. Maar ik zweer dat bij alles de komende maanden zo zou zijn. Omdat er is geen... Het is ook geen...
Niet boven elke discussie van
het is geen wiskunde. Je zegt, dit is het antwoord. Ja.
Maar dat was bij Ten Hag. Kijk, Ten Hag... Ik bedoel... Overmars kende Ten Hag goed. Ja. En die heeft ze toen daarvoor sterk gemaakt. Ja. Van der Sar wilde er nog voor liggen, zeg maar. Die had zoiets van, nee, die nemen we niet. Volgens mij heeft Overmars echt doorheen moeten drukken.
Nou, nee, Van der Sar, die dat was toen... Bos ging helemaal mis. Toen heeft Overmars zich 2 weken lang totaal van de wereld afgezonderd. Die wilde even helemaal niets mee te maken hebben. En die tussentijd heeft Van der Sar Marcel Keizer eigenlijk op 1 gezet. Trainer van 1. Dat was niet de keuze van Overmars. Die vond dat ook niks. Nou, die heeft daar uiteindelijk een paar maanden gewacht op het moment dat Keizer niet kandideerde. Keizer eruit. En toen direct doorgepakt. Afscheid genomen van Bergkamp. Afscheid genomen van Spijkerman. En zelf had hij toen achter coulissen al Ten Hag klaarstaan. En Van der Sar heeft dat toen allemaal maar bij Overmars gelaten.
Hmm.
Dus die was helemaal niet tegen. Alleen die heeft toen gewoon alles bij Overmars. Overmars heeft toen eigenlijk de club naar zijn hand gezet.
Maar zie mij nu de nieuwe Ten Hag over het hoofd?
Dat vond ik een hele interessante. Dat vind ik echt een interessante. Want dat gevoel bekruipt je. Of bij... Ja, bij wie zou dat dan zijn?
Ja, want Ten Hag zat toen in de wachtkamer bij Utrecht. Hè?
Dat ja, zat bij Utrecht. Ja, ja. Gewoon, die was gewoon... Die deed bij Utrecht gewoon heel goed.
Ja, en iedereen was heel lovend over dan... Weet je hoort het van die stage bij Bayern en zo. Dus daar zat een soort zweem van belofte omheen.
Ja, precies. Ja,
precies. Ja.
Ja, maar als je nu gaat kijken, dan ga je dus refereren aan Subtop... En de trainers van de Subtop. Nou, Ron Jans, daar hebben we het over gehad. Dat vind ik echt een hele goede trainer. En ook een prettige vent. Maar hij heeft al aangegeven dat hij dat niet wil.
Ja.
En Rogier Meijer bedoelt het bij NEC heel goed. Maar zal die bestand zijn om gelijk als een grote club als Ajax te trainen?
Ja, maar dan moet je net zoals met Overmars en Ten Hag. Weet je, als Kroes had gezegd van jij bent mijn man. Ik heb jou in de gaten gehouden. En, dat.
Maar dan is Pascal Jansen eigenlijk nog de meest voor de hand liggende. Ja. Toch?
Ajax maar denken jullie niet dat die hebben natuurlijk ook een verleden bij AZ, dat de meest logische keuze is die nu naar voren wordt geschoven? Hij stond natuurlijk ook al, tenminste, dat zich zijn zaak waarnemen op het lijstje voor vorig jaar.
Het is wel eigenlijk, ja, misschien is het wel de meest logische, of niet?
Ja, je bedoelt omdat als je dan kiest met de boer, dan het maximaal haalbaar is een herhaling van zetten van wat hij al bij Ajax heeft neergezet. Wat heel goed was met minimale middelen maximaal presteren. Ja. Maar
nou, los of hij het zou willen. Hè?
Los van het
niet
zou willen. Was
toen in die theatershow. Ja, was ook wel van, nou, hij wordt eigenlijk meer tenzij misschien als Van Gaal het gevoel. Maar ja.
Met deze discussie wil ik jullie wel even meenemen. Want het is heel, heel mooi precies zo uitgekiend. Wat er vandaag, precies vandaag, 24 jaar geleden gebeurde. 21 maart 2000.
21 maart 2000?
De eerste lentedag van de nieuwe eeuw.
Werd toen het jubileum gevierd?
Nou, dat was 3 dagen ervoor helemaal de soep ingedraaid.
Ja, dat was geen succes. Was tegen Twente of niet?
Ja, verschrikkelijk.
Oh, speciale shirt.
Met die oude shirt. 1 Vennegoor of Hesseling.
Nee,
ik zal even de opstelling voorlezen.
Van Ajax.
Fred Grim, John O'Brien, Aaron Mokuena, Kifu, De Cler, Van Halst, Laudrup, Winter, Maglas en Gronkier.
Dit is eigenlijk
een fantastisch team, man.
Dit is eigenlijk gelijk met team van nu. Bijna,
ja, daarom.
Bijna gelijk zo. Met verdwaalde oude spelers. En ook wel weer verdedigers. Laudrup hoor je die naam ertussen. Die
maar moet welke Laudrup? Michael of Brian?
Dat was voor mij was eerst Brian. Daar was met Olsen was een succes.
Ja. Ja.
En toen, ik denk dat dit dan Michael was.
Okay. Maar moet hij zich eenzaam hebben gevoeld.
Ja,
Kivude was er echt een jong ventje.
Ja, die wisselde briljante verdedigende acties af. Met malle rode kaarten en botsing. En dat soort dingen.
En John O'Brien, dat was een gave gast, jongen. Ja. Die ging met een vriendinnetje van mij. En die gaf gewoon feest in de oude kraakpanden. In het centrum van Amsterdam.
Ja, hij hield wel van het Amsterdamse leven.
Dat was fantastisch, joh. Op een gegeven moment hadden we een feest. En ik weet nog, er was een soort illegaal casino ook helemaal ingebouwd. Ja, op een leuke manier dan. Hè? Dus niet om grof geld toch ook, maar gewoon met een whiskytje met van die nepfiches en zo. En het was gezellig, jongen. Er stond een DJ in de hoek. En het was gewoon in een leegstaand pand. Dat was ontzettend leuk. Een ontzettend sympathieke gast. Het was een soort van rock'n'roller, maar op een leuke manier.
Leuke gozer, ja. Hij was een paar jaar geleden, toen ze in Florida op trainingskamp gingen. Toen was daar bij Disney zo ook, als ook toernooitje georganiseerd. Dus oud Ajax. Toen was hij kwam daar vanuit Amerika, vanuit andere stad over om daar te spelen met Melchiot en met Winter met nog wat ouder.
Melchiot, die kwam ik ook laatst tegen. Wat een aardige gast is dat, joh.
Ja.
Wat een sympathieke gozer. Die woont ook in Amerika, hè? Die zit daar prima. Die zegt, ja joh, nee. Hij komt ze nu dan hier om een beetje familie te bezoeken en zo.
Ik zie de geen goed. Ben je promes ook onlangs nog echt komen? En die kwam ik ook onlangs tegen op een feestje. Nee, in de kraakpand.
In Dubai vind je mij niet, voor geen goud. Maar,
die wedstrijd was op 18 januari.
Oh ja, sorry, Arco.
En er hing dus een spandoek op de F-site met de F-site schaamt zich 4-4-2 Adidas. Want het was toen Ajax toen net van Umbro naar Adidas gaan. De Intertoto Cup, want dat is een beetje de peren. Premier League van toen. Daar, ja. daar stevende Ajax toen op af. En arrogante spelers. Dus het ongemak was toen bijna hetzelfde. En hij was toen, Ajax gaf ook zijn eeuwfeest in Showbiz City in Aalsmeer.
Oh, nee.
Weet je dat nog?
Ja, man.
Waar zit hij? In Showbiz City. Oh, ja. En Ajax had toen voor zijn verjaardag, hadden ze in het concertgebouw, was een besloten concert voor alle bobo's. En daar zijn toen voor de deur rellen uitgebroken, omdat de supporters vonden van, hoe durf je dat onder deze omstandigheden besloten te vieren, Ajax is van ons, weet je. Ja. Dus stenen gooien voor het concertgebouw, ME erbij. Ja, en in die sfeer, op 21 maart 2000, werd Jan Wouters ontslagen. Na natuurlijk wekenlang Wouters rot op van de tribune te hebben gekomen. Maar ook als je dan hoort hoe die
ongelooflijk,
bij zijn aanstelling, want Morten Olsen was toen gewipt. Ja. En dat was toen nog best wel apart als een coach van Ajax werd ontslagen. Dat was een chique club. Doe je dat? Hij was pas de zesde coach die überhaupt werd ontslagen.
Oh.
Maar hij, bij zijn aanstelling...
Ja, zei ik al zes ontslagen voor je.
Maar het begon al zo in mineur. Want bij zijn aanstelling zei hij, het is geen felicitatie waard. Er is een mens beschadigd, oftewel Morten Olsen. En ik kan de volgende zijn. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Ja, en het is...
Hoeveel is de einde weer Ajax dat jaar?
Vliegen volgens mij.
Wel nog? Volgens mij ook vijfde of zesde. Serieus? Of zo. Ja.
Sjoerdje, kun jij eens checken?
99-2000. Maar ja, Van Praag, die toen ook Van Praag, die had het over toen Wouters werd aangesteld van, dit is de aangewezen persoon om het proces van wederopstanding gestalte te geven. Nou, dat kon hij natuurlijk. Hij zei ook later ook zelf van, hij was toen net begonnen als trainer, weet je wel. Ja. Ik bedoel, hij had natuurlijk als speler bakken charisma en bracht hij iets extra's. Maar als trainer is natuurlijk iets heel anders. En dat herkende hij later ook.
Maar als je dat team wat toen laat voetballen tegen het team van nu.
Dat wordt een hele nare wedstrijd.
Dat 50.000 witte zakdoekjes. Nee, maar hoe zou dat zich verhouden?
Ik vind dat het opvallend. Nou, Grim tegen Ramai. Nou, dat wint Ramai dan wel. Met alle respect voor ome Fred.
Maar Ramai heeft een trap, zeg.
Ja,
ik heb die jouw laatst.
Tegen Guy. Nou, dat is...
Ja.
Nou, sterkte.
Ja, maar hij wint wel. Maar
Guy staat nog niet in de basis, hè? Of afgelopen weekend wel, ja.
90 minuutjes.
Ja, hij heeft afgelopen
weekend. Dat noemde John van Schip nog in de persconferentie. Moest hij toch even laten vallen. Van Guy ook weer 90 minuten gespeeld. Ja. Denk ik ook om een beetje op te
Die komt natuurlijk ook uit een diep dal.
Zo, ja.
Dus, maar goed, sorry, Arco.
Kifu tegen Hato. Nou, dat is mooi.
Talent op.
De Claire dan... Ten opzichte van Sosa, denk ik. Nee, O'Brien stond links. De Claire stond...
Ja, nee, Sosa. Nee, de Claire. Ik denk dat O'Brien...
Ik ben wel fan van Sosa.
Ja, dat was het, ja.
Ik ben wel een fan van Sosa.
Serieus?
Ja, serieus?
Ja. Kunnen we even een medaille even pakken?
Nee, serieus.
Dan word je officieel gehuldigd.
Nee, maar serieus.
Dat je de enige in Nederland bent die...
Vertel, waarom?
Nou, omdat ik heb in jaren niet zo'n goede paas gezien vanaf de linkerflank. Als hij hem geeft, en hij geeft hem vaak, hij blijft gaan, maar hij blijft durven. Want weet je wel, als je 1-2 paas geeft die niet aankomen, of omdat ze worden geblokt door de back. Dan denk je van, nou, ik ga die volgende niet proberen. Maar er komt zoveel gevaar als hij die passes gewoon eigenlijk op 1/3 van die helft al van de tegenstander gaat gooien, weet je, achter die verdediging. Ook laatst was het tegen Villa vlak voor tijd. Oh nee, dat was Van der Bomen. Van der Bomen kan vanuit die linkerkant rechts indraait en hij links. Ik vind het ontzettend sterk. Ik begrijp dat hij, zeg maar, verdedigend op dit moment niet... niet top is.
Nee. Niet top. Maar, dat is
nee,
een
okay. Nee, okay, maar het is echt serieus. Ik denk dat hij echt kan uitgroeien tot een hele goede, ook voor Ajax. Juist voor Ajax. Dus ik vind het typische speler die...
Je bedoelt, als hij terechtkomt in een team dat loopt met een trainer,
absoluut,
met een idee.
Absoluut. Dat denk ik echt. Ik, op Sosa, daar durf ik echt voor te gaan.
Ja. Oh, dat vind ik wel...
Ik denk dat ze hem al lang hebben
ook
verkocht.
Wat moedig voor je. Nee, maar ja. Nou, van linkerkant. Maar je hebt wel die erfenis aan die linkerkant van Blind, die daar gespeeld heeft, Taya Fico. Daar heb je natuurlijk zoveel linksbacks gehad.
Ja.
Van Wijndal tot aan de...
En Wijndal komt Salah weer terug.
Tot aan, en dat is allemaal niet eruit gekomen. Ja, ik werd... tegen Aston Villa, ik werd er zo boe van hoe die terug aan de shock. Oh, dan deed hij een soort dom balverlies. En dan wandelt hij terug.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk...
Is dat niet iets waar jij dan...
Ja, maar ik heb de uitwedstrijd niet kunnen zien. Dus ik refereer aan de uitwedstrijd. Ja, die heb ik niet gezien.
Dat zijn van die momenten dat ik denk... Kom op, wat meer power erin.
Nee,
maar ik ben wel mee eens. Hij is eigenlijk geen linksback.
Nee, hij is gewoon linkshalf of linksbuiten.
Eigenlijk linkshalf die gewoon lekker... Hij moet eigenlijk alleen maar op de helft van de tegenstander dingen doen.
Ja. Als hij de helft van die, ja, als hij de helft van de felheid van Taliafico zou hebben... Dan is echt een hele goeie. Maar goed, weet je wel, misschien... Kan je ook zeggen, oké, als hij dat niet heeft... Nee. Dat ga je nou niet leren. Dat heb je of niet. Ja. Weet je wel, die... Weet je, gewoon het durven bijten. Het gewoon echt durven. Gewoon als het opvreten van je tegenstander. Nee,
maar ik denk ook altijd... Dat zeg ik ook bij ons, ook bij de amateur altijd. Ik vertaal me altijd in de tegenstander. Hoe lekker zou het zijn als rechtsbuiten om tegen Sosa te staan? Heerlijk. Hoe kut als rechtsbuiten om tegen Taifico te staan? Ja. Die heeft al 3 keer in je nek gebeten en dan moet de wedstrijd nog beginnen. Maar ik zou als rechtsbuiten... Oh, wie staat tegenover? Sosa. Zo, lekker zeg. Nee, maar dan weet je... Ja, je weet dat hij een paar keer over je heen klapt. Ja, dat moet je maar net doen alsof de middenveld moet overnemen. Maar je weet ook aan de bal dat je van alles kan doen met de bal.
Ja.
Want het is niet iemand die denkt van... Nou,
nee, je hebt gelijk.
Nou, ik denk bij hem ook wel echt te zien dat hij weet van... Ik ga in de zomer hoe dan ook weg bij Ajax. Kijk maar allemaal even wat je doet. Ik
kwam ook wel blij op
het EK zien. Ik denk ook wel dat het ook wel de hand van Kroes ook wel zichtbaar wordt in die selectie. Ze gaan, waar we vorige week over hadden, met de bezem door die selectie heen. En dan worden dit soort spelers... Ja, het is heel lullig, maar die worden gewoon afgespeeld. Of lullig, eigenlijk niet lullig. Maar dat is niet het Ajax waar je op het nieuwe Ajax gaat bouwen.
Nee.
Dat zijn toch, denk ik, de andere stenen.
Hey, en de hand van Kroes, het oog van Kroes, denk
je... Wat vond je van het interview, heb je gezien?
Ja?
Deels. Dus ik heb...
12 minuutjes op Ziggo was het, hè?
Ja, nou, ik heb gewoon heel veel vertrouwen in die man. Ik vind het onbegrijpelijk dat hij niet eerder gehaald is. Weet je, toen hij 2,5 jaar geleden, volgens mij als technisch directeur zou komen.
In het boek stond het beschreven, hè? Beetje vaag hoe dat allemaal gegaan
is. Ja, maar ik begrijp het gewoon echt niet. Hij stond gewoon klaar.
Ja.
En iemand heeft gezegd, we gaan het toch niet doen.
Nee, maar dat is... We hebben het heel vaak gezegd in deze podcast. Er is 1,5 jaar lang, bijna 2 jaar lang, elke keus hebben ze de verkeerde gemaakt. Ja. Elke. Dus ook deze. Van, we kunnen deze man aannemen, die een hart voor de zaak heeft en een netwerk en stabiel is. Oh nee, laten we toch iets heel anders doen.
En waarom? Is het onbekwaamheid van degene die de keuzes moest maken? Is het pech of is het ego?
Een combinatie van dat allemaal. Die ego, de laatste vind ik ook belangrijk. Het is een combinatie van die 3. En per keuze is het misgegaan op 1 of soms 2 of soms wel alle 3 van die componenten. Ja, het klinkt heel... Maar dat is echt zo. Want sommige, ook een ego-dingetje, als je dat ook een beetje leest... van nou ja, het moet er wel allemaal een pulletje vallen. En ander, soms ook pech dat ze te lang gewacht hebben. Ja, maar ja, aan de andere kant, het is gewoon beleid wat er gewoon niet geweest is. 1,5 jaar, 2 jaar. En nu vind ik met hem, want dat interview vind ik wel... Hij is ook gewoon... Het zijn containerbegrippen, hè? Rust, structuur, duidelijkheid. Het is, klinkt ook een beetje saai, maar het is wel precies wat Ajax nodig heeft.
En je ziet ook dat hij zit een idee achter, in ieder geval in zijn hoofd. Hij meent wat hij zegt. Ja. En wat je zegt, waarom zijn die verkeerde keuzes gemaakt? Als je geen idee hebt op basis waarvan je een keuze maakt. Gewoon puur uit paniek, doe die maar. Ja. Dan, het kan een keer goed vallen, maar dat, als er geen idee achter zit, dan is elke keuze... Waarschijnlijk ook als hij wel was gekomen, was het ook niks geworden. Omdat gewoon de rest zo te loszand was.
Maar dat hebben ze nu ondervangen door gewoon... van die andere plekken ook al goed in te vullen.
Ja, en je merkt ook wel, Kroes, dat hij ook wel heel erg ervan is om het samen te gaan doen. Dus dat is ook wel, dat doet hij ook wel slim. Hij heeft ook met heel veel mensen gesproken aan de voorkant. Maar
draagvlak,
hij is natuurlijk wel heel erg ook bezig van... Tegelijkertijd is eigenlijk zijn eerste beslissing... is die technisch directeur, die gaat er voorlopig niet komen. Maar dat verpakt hij op een slimme manier door te zeggen... Ja, maar we hebben het... Marijn Beuken, dan directeur voetbal. En Kelvin Lang, die het goed doet. Die gaat die scouting. En dan gaan we met elkaar. En hij noemde natuurlijk nog Van Gaal. En hij noemde nog Blind. Hij deed ook heel slim. Dit was echt een heel slim interview.
Hij haalde de Kloes er even bij. Zoals hij bij Feyenoord doet.
En dan niet de gelikte. Snap je, niet de gelikte zinnetjes waar je doorheen prikt. Maar gewoon, laten we zeggen, slimme antwoorden. En zeggen we, we gaan met elkaar. Er gaat geen speler meer komen. Hè, waar 15 miljoen voor betaalt. En die dan op de bank belandt.
Maar
en we gaan niet meer een trainer halen die niet op de hoogte is van welke nieuwe spelers te komen, want die moeten mee werken. Dus eigenlijk logische dingen.
Maar dat die communicatie naar buiten toe, dus een hele belangrijke functie ook van een algemeen directeur.
Ja.
Dus die vult hij al goed in. En dat is natuurlijk al een verschil met het verleden, zonder iemand te willen dissen. Ja. Maar dat is natuurlijk een heel groot verschil.
Klopt.
Dat is een belangrijke taak, want daarmee communiceer je niet alleen verbaal naar de pers, maar daarmee laat je ook zien, ik weet wat ik zeg, ik weet waar ik het over heb. En dan heb je dus iemand daar staan waar je denkt van oké, die lult niet gek.
Nee.
En er komt iemand binnen in de kamer waar je denkt van... Oké, Daar komt iemand binnen die weet waar hij het over heeft. In plaats van dat de sfeer aan relaxed wordt of gek wordt. Weet je, er kan ook iemand binnenlopen en denkt van... een beetje een rare sfeer gelijk ontstaat als hij binnenkomt.
Wij hebben bij de publieke omroep gewerkt. Wij weten precies hoe die sfeer voelt dan als er iemand binnenkomt.
Vertel je eens even over de publieke omroep. Moeten we daar even een podcast over opnemen?
Dat is een hele lange podcast.
Dat kan wel een hele,
We kunnen de andere knippen plaksites
Moeten de ondersteentjes boven worden gelegd nu of niet?
Maar ook voor onze supporters. Je hebt het misschien gezien op Twitter of andere social media. Ja, nu. Men ziet de kans schoon om toch weer eens campagne te voeren voor het echte logo. Als je dit hoort, ik hou nu een oud petje met het oude Ajax logo.
Vertel eens even, zijdelings, ik zag het bij Kavinsky er zo voorbij komen, maar...
Ja, mensen zien nu wel de kans van, misschien zou het mooi zijn als Kroes toch ook een echte Ajax-gabber. En volgend jaar is het de jubileum van de club, 125 jaar. Als we dan het echte logo weer terug kunnen krijgen.
Ik zit even te kijken, wat is het verschil met het huidige logo? Ik zit niet heel goed in deze materie.
Het 11 lijnen geloof ik. In ieder geval, het is een veel versimpelde versie. Het hangt achter je op het shirt.
Oh ja. Oh ja,
de Smurf wordt die ook al genoemd. Oh
ja. Maar denk je niet, Carco, dat als je het oude logo probeert zeg maar te naaien op zo'n embleem, dat het omdat het veel voller is, dat het juist onduidelijker wordt. Dat ze daarvoor hebben gekozen van minder lijnen, waardoor het duidelijker is.
Dat is denk ik, er zijn allemaal praktische beweegredenen om het wel te versimpelen destijds ook geweest. En ik denk dat daar zeker ook commerciële redenen voor
eigenlijk
zijn.
Eigenlijk is het nieuwe logo, en ik ben nu gewoon echt...
Het is inmiddels ook alweer 30 jaar het logo, hoor.
Met boerenogen aan het kijken. Maar dat andere logo is eigenlijk een hele simpele af...
Ja, het is makkelijker te herkennen, het is makkelijker te drukken.
Afgeleiden.
Alleen met de huidige technieken is het wel mogelijk. Maar het is denk ik meer een soort symbolisch iets.
Eigenlijk is dit, eigenlijk, oude logo is wel veel mooier.
Ja, dat is het zeker.
Als je dit zo ziet naast elkaar, dan denk je, dit is een beetje, dat logo als we nu hebben, dat
ja, het is ook heel jaren 90.
Zo in elkaar. En hier is echt...
Maar sowieso, want de grote successen onder Vergaal zijn natuurlijk net met het nieuwe logo... behaald en gevierd.
Oh, zo,
maar je kan toch ook wel een soort symbolische... Dit is wel het moment, dit rampjaar... om terug naar de roots te gaan. Om terug te gaan naar waar wie je ook alweer was.
Weet je wat ik met dit soort dingen denk? Als hier verder geen grondig bezwaar tegen is... vanuit de club, omdat het praktisch onnaambaar... dan moet je dit soort dingen altijd doen.
Ja, er zijn niet mensen heel erg tegen.
Nee, klopt. En het is ook, bij NEC was dat ook met die shirts, als ik het volgde. NEC die had altijd mooi die balkenshirt. Die elke week in de persoonlijke rubriek in de VI, ledige shirt van Nederland, NEC. Maar er waren die balkenshirt van rood, zwart, groen.
Ja.
Dat was klassiek.
Ja.
En dan gingen ze doen, ook met allemaal mensen, is jarenlang werd dat helemaal rood. Of er werd het een beetje door elkaar heen.
Ja.
En volgens mij is het jaar of 10 zijn ze gewoon weer terug naar de balkenshirt, wat die supporters wilden. Nou, dat is gewoon het shirt.
Ja.
Ja, maar het is toch echt van de gekken überhaupt, die shirts.
Ja.
Ik bedoel, als dat je vak is, hè, je werkt dus voor Adidas, maar Nike, die maakt er ook een potje van. Dan werk je daar en dan kom je met deze shirts. Ja. Ja, maar serieus, in de Nederlandse Duitse competitie, het is niet om aan te zien.
Met alle shirts bedoel je?
Bijna allemaal.
Wat vind je een mooi shirt?
Oude shirts, maar als je naar de Amerikaanse competitie gaat kijken, dan is het al beter. Nu ook steeds minder. Maar als je gewoon gaat kijken naar hoe je gewoon shirts gewoon, je gaat op Vinted, weet je wel? Dan ga je kijken naar oude shirts en dan zie je mooie shirts die gewoon waar over nagedacht is zonder poespas, maar waar gewoon karakter van uitstraalt. En zelfs met alle commerciële uitingen op sponsors. Ja. Het is zo'n verschil met waar ze nu mee komen. Ja. Je hebt natuurlijk Arco al zo vaak besproken hoe dramatisch de laatste twee shirts van Ajax zijn.
Ja.
Maar het shirt wat hier hangt, weet je wel, daar dan heb je dan die witte boord bijvoorbeeld. Het is zo simpel. Dit is gewoon, wat is het, 3-4 jaar geleden?
Ja. Ja.
Waarom hou je daar niet aan vast dan?
Ja.
Omdat het een nieuw seizoen is, je moet meer shirts komen. Maar
eigenlijk natuurlijk een nieuw shirt hebben, zodat weer de jeugd...
Ja, dan heb je het uitshirt voor.
Ja, nee.
Kom op, toch niet het thuisshirt.
Ik ben er volledig niet aan toornen. Al lopen ze 100 jaar met zo'n shirt. Ik ben voorstander, maar commercieel gezien snap ik dit.
Dat vind ik echt...
Want dat is nu met dat oranje shirt ook weer nieuw. Dat wordt ook helemaal blablabla gepresenteerd. Ja, het is allemaal puur commercieel.
Curaçao voor een miljoen op je schouder. Ja. Hoezo? Voor een miljoen. Blijf van dat shirt af met Curaçao. Doe eens normaal, joh. Een miljoen, hè?
Oké, we zitten in tussen twee gasten.
Weet je hoe duur een biertje is in de arena?
Een miljoen.
Dat heb je in een half uur terugverdiend. Ja. Hou op met Curaçao op je schouders te zetten.
Dus jij zegt,
blijf van dat shirt.
Blijf van het shirt.
Ja. Uitshirt is voor de commerciële rakkers, weet je wel. En het thuisshirt, dat hou je... Bedoel, kijk naar Juventus. Die zijn toch ook helemaal in de war, joh.
Het is een beetje zoals het kerstmenu. Er zijn variaties binnen de traditie. Ik bedoel, als je ouders komen eten... Dus je hoeft ze niet elk jaar precies dezelfde kalkoen... met precies dezelfde pepersaus te geven. Maar ze verwachten wel...
En ragu. Voorgerecht, ragu.
Garnalencocktail moet garnalencocktail zijn. Maar, Arco, we hebben... Je hebt wel gelijk, maar dan heeft Ajax nog wel... Een heel groot deel van Ajax is wel altijd hetzelfde. Bij Feyenoord ook altijd hetzelfde. Bij PSV verschilt het echt. En Utrecht bijvoorbeeld. Het verschilt het veel meer. Bij Utrecht gooien ze in één keer de kleuren andersom. En bij PSV hebben ze soms helemaal rood. En soms een beetje strepen.
Ja, maar ik denk, en, als je het altijd verandert, dan is het ook niet erg.
Dat is ook niet erg. Nee, dat zal het zijn. Dat zal het zijn.
Ja, maar het zegt ook nu, het zegt ook dat heel veel. Hè? Het feit, sorry dat ik het zeg, maar wat PSV doet, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar dat kan toch echt
voetbal,
niet?
Of shirt techniek?
Je gaat toch niet je thuisshirt elk jaar veranderen? Nee. Dat kan toch helemaal niet?
Nee.
Wat is dat? Wat is je identiteit
dan? Maar als je dat dan altijd doet...
Maar
dan
dat is nog erger.
Dat betekent dat het gewoon... Dat er ook geen support ervan uitgaat dat het elk jaar hetzelfde is.
Ja, ik geloof dat je gewoon... Je creëert een bepaalde identiteit met de manier van spelen. Met hoe je je naar buiten toe uitdraagt. Er zijn zoveel manieren. Maar een van de meest belangrijke en meest zichtbare is gewoon je shirt.
Ja, shirt. Ja, nee, dat wat jij ook zo mooi zei toen van Arco. Van, als spelers komen, gaan nu ook weer. Je hebt de helft van deze kwakzalvers. Die zijn in de zomer weer vertrokken. Maar je juicht als supporter eigenlijk feitelijk voor het shirt.
Ja.
En sommige spelers, die hebben de gunfactor, sommige niet. Maar dat shirt is natuurlijk... Daar juich je voor wat daarmee gebeurt. Ja. En
het is nog een mooi shirt ook. Hè? Het is niet een boel...
Die ze nu hebben.
Nee, het Ajax shirt, weet je wel. Het is zo'n schitterend shirt.
Ja.
Nou ja, goed.
Ja. Dus, maar als schip, Ajax is schip op drift nu op zee. Dus dat anker dat je uitgooit, daar kan dat oude logo of het echte logo terugbrengen. Wel
ik ben mee, maar dat bedoel ik te zeggen. Als het gekwaad gaat, ik zou altijd vanuit de club doen... Bam, dan doen we dat logo terug.
Ja.
Omdat net zo... Dan, je kweekt er heel veel goodwill mee...
Ja. Ja, en het is ook een nieuwe start. Precies. Je kan ergens een streep trekken, ook al is hij zelf bedacht.
Als er geen reden zijn waarom je dat andere logo hebt gedaan, dan is dat er...
Ja, ik heb ooit gehoord dat het ook intellectueel eigendom dingetje was. Dat ze voor dit logo niet alle recht hadden.
Zouden we Menno dit eventjes moeten vragen? Ja. Die weet het wel. Ja. Ja. Nou,
maar dat is toch al lang verlopen? Want al heb je dit,
precies, dat zal inmiddels anders liggen.
Ja, deze beeldenis is gewoon van 100 jaar geleden bij wijze van spreken. Ja. Als je dat toen hebt vastgelegd, wat volgens mij niet eens mogelijk was, maar stel.
Je hebt ook een Ajax Leiden en daar lag volgens mij ook...
AC Oesgeest. Ja, dat is Ajax. Ik was bij De Ligt dinsdag, Matthijs Ligt, bij Oranje even. Matthijs Ligt, heb ik ook even met Matthijs Ligt over Ajax gehad. Dan blijf ik ook altijd wel van die generatie van 5 jaar geleden en zo. Die spreek en je hebt het over Ajax. Het is ook best wel bijzonder. Je voelt ook echt bij al die gasten zoiets van... Ja, het was zo super bijzonder. Waar we hebben, maar wat ontzettend jammer dat de boel toch... Het voelt een beetje als hun kindje wat nu helemaal verwaarloosd is. En de Ligt, die zijn wel mooi. Ik vind sowieso het altijd wel een verstandige jongen. En die ging daar op in. Die zei van ja, ze moeten eigenlijk terug naar de basis. Van wat is Ajax? Ze zijn eigen jeugdspelers.
Ja. En je die talent moeten, hebben. Want je hebt geen geld meer straks.
Goede spelers die het gevoel hebben dat ze trots zijn om voor Ajax te spelen. En ervaren spelers die ook nog meerwaarde hebben. Hij zei, die mix heeft ons toen in 18, 19... geweldig seizoen opgeleverd. En toen vroeg ik, maar hoe lang duurt nou zoiets? Heb je dat? Hij zei, ja, de ene kant is het inderdaad van, ja, dat heeft even nodig. Hij zei, ik merk nu wel, ik van de afstandje zegt hij tegelijkertijd, ik weet niet alle ins en outs, dat nu de nieuwe mensen wel goed zijn. Hij zei, maar ik denk ook nog wel eens terug aan het seizoen voor het Champions League seizoen.
Dus tussen de Europa League en de Champions League in, hè? Ja.
Hij zei, toen speelden we niet eens Europees voetbal.
Nee.
Toen lagen we eruit de Rozenborg. Ja. Speelden we geen Europees voetbal een jaar lang. Geen Europees voetbal. En het seizoen erop kwamen we tot de halve finale Champions League. Ja. Dus, en ik was zelf van het ene moment als jeugdspeler die net doorkwam, tot iemand die in de halve finale stond en topspeler was.
Ja.
Dus het kan snel gaan als de juiste aan de juiste knop gedraaid wordt en je kunt die mix vinden. Ik dacht, nou, ik dacht gelijk, dit moet ik even meegeven aan jullie, aan de luisteraars en Arco. Van, dat geeft wel hoop, zoiets.
Ja, maar Ten Hag is hier natuurlijk wel een hele belangrijke schakel geweest. Ja. Want die kwam toen in januari halverwege dat seizoen naar dat keizer.
0-0 tegen Utrecht.
Ten Hag Overmars combinatie is daar.
Dat was wel een hele gouden combinatie. En het was natuurlijk die generatie die doorbrak. Masraoui, De Jong, De Ligt. Dat waren natuurlijk wel ook. Dat was wel. Ja, ik weet niet of ze nu op de toekomst rondlopen. Maar
volgens mij, dat ben ik een beetje eens.
Dat was wel uniek natuurlijk. Ja. En wat mij het meest interessant vindt, wat De Ligt dan nu zegt. We hebben natuurlijk in 1995 dat we wonnen in Wenen. Rijkaard die was teruggekomen.
Ja.
En ik ben altijd benieuwd of die spelers die dragend waren in een glorieperiode, zoals toen in 1819, of die bereid zijn over 4 jaar ongeveer. Ja. Want dan is De Ligt ook de 30 gepasseerd inmiddels. Dat is nu 26, hè?
24 is die
pas. Is pas 24.
Het is krankzinnig.
Ja, zo jong.
Hij zei, zeven jaar geleden zei ik tegen, maakte jij deze week je debuut met Bulgarije uit.
Zeven jaar geleden.
Er waren nog wel verbeterpuntjes. Zeg maar.
Met Danny Blind was dat toch?
Zeven jaar geleden. En daar was ik bij in Sofia. Dat was echt zo'n soort Oostblokstadion. Ja, ongelooflijk.
Maar,
hij zegt, ik ben gewoon ervaren international. Maar pas 24. Er zijn nu gasten bij die er voor het eerst bij komen. Die zijn ouder. Nee.
Maar denk je niet, dat is eigenlijk nog beter. Want dan is hij 8,29 als hij terugkomt. Want,
komt echt wel ooit terug.
Ja, toch?
Ja, dat is ook echt wel... Maar die gaat natuurlijk... Ik denk nog wel de komende 6, 7, 8 jaar...
Tuurlijk,
natuurlijk terecht. We allemaal in de top van de top spelen. Maar het is wel dat hij zegt ook... Hij zei het enige... het enige merk ik dat ik niet meer de jongste ben... is dat ik met de rondo niet meer in het midden. Hij zegt jarenlang als ik hier kwam... Training, rondo... Hij zei, ik ging maar gewoon ervan staan in het midden... want ik wist toch wel dat ik de jongste was. En nu voor het eerst kan ik om me heen kijken weer en denk, oh nee, die is jonger.
Ja, andere rol.
Ja.
Ja,
helemaal je eens met die gasten terug, maar zijn die er nu voor handen? Ik denk dat er, je hoopt op een gegeven moment, maar het is ook zo Donny van de Beek, De Ligt, Ziyech. Die gasten, Frenkie de Jong, op een gegeven moment, ik denk dat nog wel jaren duurt.
Ik werd op WhatsApp uitgelachen, maar ik dacht opeens, zou je Eriksen niet kunnen verleiden om terug te keren?
Nou,
die is 32 contract volgens
33
mij.
Zelfs.
Daarvoor wil Linsson ook nog wel even op de bank gaan zitten, mag kopen, weet je wel.
Linsson is wel, die moet nu te veel spelen eigenlijk.
Ja, precies.
Ik vind hem wel goed.
Ja, wel goed. Maar eigenlijk te goed, laten we zeggen, hij is goed. Maar omdat hij nu elke week moet spelen.
En dan, in een rare, elke keer andere
is
rol.
Is het ook kleurloos geworden.
Ja. Mm-hmm.
En dat is jammer, want je wilt hem liever dat hij de...
Nee, hij wordt nu als een soort dolle draver ingezet.
Ja, hij heeft eigenlijk een rol dat hij de momenten zich laat zien.
Nou, jij noemde net dat van met De Ligt van 2018, dus dat je geen eens Europees voetbal speelde. En iemand op Twitter herinnerde me toevallig afgelopen week ook aan het jaar voor 94-95. Toen werd Ajax roemloos in Europa uitgeschakeld door Parma.
Met
Asprilia
en
daar
Zola. Was ik bij, joh.
Was
Thomas
je erbij?
Brolin. Ja, man. Thomas Brolin ook?
Ja, daar was zeker. Ik
bij. Jeetje. Daar was je bij, hè?
Die Asprilia, jongen. Ja. Dat was in het Olympisch, trouwens.
Ja. Colombiaan.
0-1, geloof ik, thuis.
Oh. Ja.
Maar die gast, jongen. Die was goed, normaal. Joh. En snel. Ik zat natuurlijk in die koude bak. Het was in maart of zoiets. Want ze waren wel overwint, geloof ik.
Was het dan de kwartfinale van de UEFA Cup?
Ja, of de achtste, denk ik.
Maar dat was toen was... Bijvoorbeeld John van der Brom speelde toen. En toen was ook de conclusie, daar gaan we het niet meer redden. Volgens mij nog wel een paar van dat elftal. Dan Peters en zo. Maar toen is dus Rijkaard is teruggekomen voor de plek van der Brom. Nou, dat is nogal een upgrade natuurlijk.
Zo, ja. Als je nu een paar upgrades kan doen...
Maar ja, moet je wel Europees voetbal halen bijvoorbeeld.
Ja.
Even, talking of the devil. Je laat Rijkaard vallen. Ik bedoel, ik dit is mijn ultieme Ajax-held ooit. Ik weet natuurlijk, hij is nooit meer te bewegen om überhaupt voor een groep te gaan staan, weet je wel. Ik weet het, maar als je nou hebt over een gedroomde kandidaat voor aankoop, die nu zou moeten brengen, dan is het toch Rijkaard.
Ik bedoel, hij gaat het niet doen, maar ik zou hem dus,
dat is toch de man die daar moet gaan staan. Die komt binnen en die kijkt de jongens aan en de jongens denken, oké, we gaan het doen. Ik bedoel, ik vind hem een soort van... fenomeen natuurlijk. Ja, hij komt daar binnen en ik weet zeker... Ik bedoel, daar gaat het gewoon gebeuren.
Komt altijd voorbij en iedereen weet, het gaat nooit gebeuren.
Ja.
Maar het is een fenomeen en ook iemand die gewoon... op een hele relaxe manier uit de voetballerij is gestapt.
Gemoonwalked.
En een soort magisch geworden is.
Ja,
niet meer met columns of een praatprogramma's. Nee, gewoon...
Het is een orakel eigenlijk.
Van Bas had het ook jarenlang. Hè? Dat was ook zo'n soort mythe. Nou, nu is het geen mythe meer. Nu
misschien is dat het daarom ook wel beter.
Hé, maar Chris, wat mooi. Want we hadden natuurlijk aangekondigd dat jij zou komen. Ja. Ik pak hem er even bij. Dat was een geniale reactie van Gert-Jan. Gert-Jan 0779.
Ik heel hard te lachen.
Over het verhaal inderdaad van... Chris, over de Glip Special. Nou, je hebt je verhalen mee. We gaan zo over hoe je stadions inglipt en hoe je dat altijd vakkundig doet. Hij zei, kunnen jullie Chris eens vragen hoe je ongezien het stadion uit kunt klippen tijdens een wedstrijd van het huidige Ajax. Ik vraag dit voor een vriend.
Ik moet het oprecht zeggen.
Absoluut de tweet van de week.
Ik was helemaal
geniaal.
Ik had echt de hemel en aarde verzet om bij die wedstrijd in Birmingham te kunnen zijn. Prachtig stadion. En toen wilde ik naar die 3-4-0, wilde ik alleen nog maar weg. Ging het ook wel even door mijn hoofd. Kan ik hier nu ongemerkt.
Ben je naar Birmingham gegaan?
Ja, ik zat in het uitvak. Ja,
Arco.
Ja, met mijn handen in mijn hoofd in mijn handen. Nee, maar dat is inderdaad. Ja, je moet tegenwoordig eerder aan een soort ontsnappingsroutes denken dan hoe kom ik binnen.
Ja, ik kan ook bij Sparta, ook toen die 2-0 viel, dan net de rust.
Ja.
Ze doen in de rust, ik weet niet wat ze doen bij Ajax. Maar
ja, echt. Ze serveren die sleepy time thee, weet je, met het beertje.
10 minuten naar rust is net alsof je 5 gangen op hebt. Ja, maar zo loopt Ajax van. Nu gaan we even lekker uitbuiken, hoor.
En het was ook geloof ik de 15e keer dat er in het eerste kwartier van de tweede helft tegen Ajax wordt gescoord. Dus op een gegeven moment weten tegenstanders het ook.
Van nu moet je er staan.
Ja, nu gas geven.
Maar ik wil een lans breken voor het hele fenomeen pijnlijden.
Ja.
Maar serieus. Ik denk dat ik zit op, wat is het, vak 422.
Ja.
En er lopen gewoon, vorige week, waar was Fortuna gelopen?
Ja.
En er loopt gewoon een halve rij weg op een gegeven moment. een kwartier voor tijd.
Ja, ja, ja.
En dan denk ik van, dan begrijp je er helemaal geen snars van. Dan ben je dus geen supporter.
Nee.
En dit is ook nog eens een keer gast die alleen maar loopt te zeiken.
Ja, hele
tijd. En dan denk je, nou, je hebt nog nooit, je kan niet eens een e-borp doen, bij wijze van spreken. Weet je, laat staan voetballen. Maar prima, ieder zijn ding. Ja. Weet je wel, we moeten er allemaal van meegenieten. Weet je, dat hoort er ook bij op de tribune. Fine, weet je wel. En die loopt dan weg, een kwartier voor tijd.
Ja.
Omdat hij het niet meer trekt. Dan denk je, ja, maar wat doe je hier? Weet je wel, wat serieus. Want ik vind gewoon, je moet gewoon altijd blijven zitten. Napoli thuis was natuurlijk een slachting.
Ja. Ja.
Maar ik heb nog een kwartier gezeten. En gewoon zitten nadenken. Nou, wat heb ik nou net gezien? Weet je wel, wat is hier gebeurd? En dat is ook interessant. Het is natuurlijk pijnlijden.
Tuurlijk.
Alleen, ik geloof dat je pas zometeen kan juichen weer. Ja. En dat is wat natuurlijk de F-site nu juist zo goed doet. Dat
vind ik ook.
Je kan pas echt juichen als je eerst de pijn geleden. En dat is gewoon waarom is het hele liedje 90 minuten lang is ontstaan. Ja. Want die hebben het gewoon daar ook gewoon door Europa in het uitvak gestaan. Totdat het op een gegeven moment eindelijk een keer goed viel. Geloof tegen Schalke is het ergens in Duitsland is dat liedje ontstaan. Omdat ze gewoon, die bittere pil hebben geslikt. Ja. En dat hoort gewoon wel bij het toeschouwen zijn.
Ja, en dat is een beetje, kijk, je hoeft het ook niet weer te cultiveren. Nee, zoals dat in Rotterdam wel eens gebeurt. Maar de andere kant is, dat is ook een beetje, nou niet te erg is, hoe moet ik het zeggen. Dat heb ik ook wel. Als ik er vanuit mijn bril naar kijk, is dat ook wel altijd bij Ajax van. Wat jij zou zeggen van, oh, wat hebben ze het nu zwaar en wat is het nu allemaal erg. Geloof me, als ze Graafschap supporten en geldt voor al die andere clubs, is het maal 100. Snap je wat je meemaakt? Ja. Want daar verlies je in principe één van de 2 of 3 wedstrijden. Dus dat is een hele andere beleving. En dan snap ik, ja, nee, maar bij Ajax winnen we normaal altijd, zijn we niet gewend. Alleen doordat je ook de tegenslag ervaart. Kijk, bij de Graafschap is doordat je vaak degradeert, weet je ook weer dat je op een gegeven moment zo'n promotiefeest, de hele weg ernaartoe, ja, dat is waanzinnig om te ervaren. Maar ook omdat je weet dat het op een gegeven moment ook weer helemaal misgaat.
Ja.
En dat was natuurlijk in het begin zo. Als je nu denkt van vorig jaar of anderhalf jaar geleden, toen werden allemaal mensen geïnterviewd naar Ajax Napoli.
Ja.
Maar men dacht, dit is het dieptepunt. Nou,
wacht maar even.
Laten we heel even. Daarna is het echt al 100 kilometer naar beneden gegaan qua dieptepunt. Maar het gevoel is wel van, volgens mij moet je dit als Ajax ziet ook gewoon ondergaan.
Absoluut.
Want dan gaat straks intens genieten. Want dan denk je, weet je nog, het seizoen.
Ja, maar dat
23, 24, toen alles misging.
Ja, maar het is ook andersom, Freek. Want iedereen heeft het over 18, 19. En weet je waarom? Omdat het een piek is.
Ja, omdat het een piek is, ja.
En
het is geen plateau, bedoel je?
Nee, dat is waarom het zo gaaf is.
Kijk, heilig, dat is de grootste fout in de hele voetballerij. In de hele, niet bij Ajax, in de hele voetballerij. Ik was afgelopen zaterdag, zonder bij Sparta, sprak ik van mensen daar. Ik zei, hoe gaat het hier? Wat een moeilijk seizoen, hè? Of moeilijk seizoen, maar minder. Zei, nee, ja, dat is dus het gekke. Het is na vorig seizoen het beste seizoen de afgelopen 20 jaar. Ik zei, nou, dat vind ik grappig. Hij zei, ja, het is puur de beeldvorm. Ik zei, je hebt gelijk. In de pieken worden door supporters en ook door slechte beleidsbepalers als de nieuwe lat of de nieuwe maatstaf gezien. Terwijl in de voetballerij is het eigenlijk, je moet het gemiddelde pakken. En dat moet de maatstaf zijn. Maar omdat het een opportunistische wereld is, en we doen allemaal mee, en er komen emoties bij kijken, is als je iets beleeft wat goed is, moet dat Dat moet het nieuwe normaal zijn. En ja, dat was natuurlijk met 18, 19 en daarna werd dat het nieuwe normaal.
Ja, en het nieuwe normaal is geen reet aan. Want denk je dat het leuk is om bij Bayern te spelen voor het 11e seizoen en kampioen te worden?
Nee.
Het is gewoon niet leuk. Het is Paris Saint-Germain.
Zeker, heb jij niet, ik heb... zeker niet als je Harry Kane heet en speciaal voor de schaal naar de Duitsland bent verhuisd.
Dat is een beetje de viergever van de...
Ik vroeg ook aan de licht. Ik zei, hoe is het nu met Bayern dan? Die moeten wel even wennen zeker. Hij zei, ja, het is echt een aparte situatie. Ja. Want die zijn 11 keer kampioen geworden achter elkaar. Hij zei, je merkt gewoon dat mensen... Dit is helemaal nieuw voor mensen. Ja. Ook wat het Leverkusen heeft. Het is dus 10 punten verschil. Net zoals in Nederland tussen Feyenoord en PSV. En dat Leverkusen heeft net zoals PSV nog geen wedstrijd verloren. Dus nee, hij zegt, ja, we doen er alles aan. Maar ja, de kans is gewoon heel groot dat het niet gaat gebeuren. En dat is natuurlijk...
Maar het is ook gek. Ik bedoel, los van inderdaad het ondergaan, daar zit ik middenin. Maar ik ben zo gewend dat... Vandaag is het lente. En bij lente heb ik toch altijd de reflex van...
Wanneer het kampioensfeest.
Ja, precies. Nou, eigenlijk wel. Ik zit diep in mij zoiets van... Oh, het is lente. Er valt er weer wat te vieren met Ajax. En dat is natuurlijk verre van. Maar ook, ik ben wel dus... Mijn hele Ajax-ide leven is wel gewend... dat je nog altijd een soort wit-rood-wit stippie aan de horizon hebt. Dus of het nou... Ja. Ja, oh, we gaan nog één rondje Europees. Of oh, de bekerfinale. Of oh, misschien nog naar het... Ik wou zeggen, museum of Leidseplein, maar dat niet. Maar in ieder geval, dat is zo
geassocieerd.
Nee, dat klopt. Je hebt altijd iets. Je hebt nu niks. Wat er gisteren mee begon, omdat Europa er ook uit ligt, heb je niets meer in handen behalve de angst richting de play-offs. Precies, wat bijna gecultiveerd wordt, want dan heb je nog iets.
Ja.
Nee, ja, dat is fijn. Maar ja, je moet wel voor Feyenoord zijn in een bekerfinale alle Ajax-schieten.
Ja, want als je vijfde wordt, dan...
Als NEC de beker wint...
Ja, dan moet je sowieso
de play-off. Of je moet het gat met AZ goed maken, maar dat is 8 punten
Nee,
maar volgens mij is het ook wel... Volgens mij, en zit ik nu te denken, een soort formule voor jezelf. Hoe lang ben je Ajax-supporter? Je hebt het nu 40 jaar Ajax-supporter.
Iets minder.
Hoeveel van die seizoenen is Ajax kampioen geworden? En hoeveel van die seizoenen heeft Ajax de kwartfinale van de Champions League gehaald?
Ja,
van
maar het is wel... Dat je altijd... Je was niet vaak uitgespeeld in maart. Op alle fronten. Dat is het meer.
Dat is meer.
Je had altijd wel een strohalmpie waar je aan kon grijpen.
Ja.
Ik vond dit een mooie vraag van Mick Vonk. Ik stel nu even aan Chris. 1 komt terug. Je moet kiezen. Maurice Stijn of Sven Mislintat?
Wat een horror.
Ja. Je moet kiezen.
Dezelfde functie die ze
eerder bekleden. Want daar dacht ik aan. Ik dacht, als Missie dat als scout. Of Stijn misschien als assistent gewoon, dan zou beide zou dat...
Gewoon, ze krijgen hun oude functie. 1 van de 2 krijgt zijn oude functie.
Ah, dit is marteling.
Dat is dan toch Stijn?
Ja, dat moet wel Stijn
zijn. Want de ravage van Missie dat is toch... Als je het club technisch bekijkt, toch 100.000 keer groter?
Ja. Ik zie Kroes al zo voor me. Maurice, we moeten het met elkaar doen. Je krijgt nu deze spelers. Succes.
Nou ja, ik heb het idee dat als je Mislintat op die positie hebt. En je hebt de rest die er nu zit, die blijft. Ja. Die kunnen misschien eventjes in zijn hok douwen. En zeggen, we gaan het zo doen. En ga jij maar lekker scouten en kom maar met een technisch advies. Dus in die hoedanigheid denk ik van. Dan kan hij minder schade aanrichten.
Ja.
En ik zie gewoon Stijn niet als een coach die...
Iets met Ajax te maken.
Die is niet goed genoeg voor Ajax.
Heerenveen zou wel een mooie club zijn, denk ik. Ja.
Glippen.
Ja, jij hebt een verhaal. Vertel, maar Chris, hoe gaat het verder trouwens met je?
Ja, goed.
Gaat goed, ja. Los van het hele Ajax gebeuren.
Dat gaat hartstikke goed.
Natuurlijk de mooie reizen. Ik heb net, wat heel erg leuk was, we hadden een paar maanden geleden een reis naar Kaapverdië. Wat een fantastische plek is. Ontzettend veel mooie eilanden. Iedereen gaat naar Kaapverdië van witte stranden en een resort. Maar dat is alleen met name San en Boavista. Maar die andere eilanden, die zijn groen, vulkanisch. Het is zo, de cultuur is geweldig. Veel muziek, veel gevoel. Het is echt een fantastisch land. En die haalden dus bijna gewoon de finale van die Afrika.
Ja, was jij daar toen?
Nou, het punt is, we hadden die afleveringen gemaakt.
Ja.
En ik geloof de dag van de finale hadden we de uitzending ook van Kaapverdië. Dus ik hoopte ook, niet alleen daarom al, maar ik hoopte van, het zou toch wat zijn als ze op de dag van de finale, dat wij s'avonds dan ook wel eens een keertje... Maar wat een geweldig land was. En ik ben net in Frans-Guyana geweest. Okay. Wat uniek was ook, want een geweldig land is.
Nog even tegen Suriname aan, toch?
Ja, we zijn nog even de Marowijnenrivier over gegaan. Hebben benzine gesmokkeld, want er werd gestaakt in bij de benzinepompen in Frans-Guyana. Het is toch nog steeds onderdeel van Frankrijk, dus er wordt gestaakt.
Oh,
ja, het is bizar, want je betaalt gewoon met de euro. En,
oh, echt?
Ja, het is Europa. Het is een departement van Frankrijk. Ah. Het is natuurlijk... Ja, het is, laat ik zo zeggen, wettelijk gezien is het Europa, het hele juridische systeem ook. Maar het is dus bizar, want je bent gewoon binnen de EU.
Mm.
Dus je krijgt ook geen stempeltje in je paspoort.
Nee, joh. Oh, dat is wel saai.
Maar je gaat, en wij hadden op een gegeven moment, moesten dus die benzine hebben. Dus zijn we de Marowijnenrivier overgegaan.
Ja.
Hebben we daar benzine gehaald in Suriname. Maar er staat ook geen douanepost, niks. Nee. En dan weer terug.
Ja.
Ah, het is geweldig. Het is echt 95% maar is oerwoud.
Ben je in Nikiri geweest? Nikiri in Suriname?
Nee. Alleen.
Ik ben daar geweest. Dat lag aan de grens met Frans-Guyana. Aan de andere kant van. Dus daar keek ik op uit.
Ja.
Toen ik daar was.
Maar op de oever, zeg maar. Ja. Daar kan je dus zeg maar van alles halen.
Ja.
En wij hadden dan benzine gehaald.
Ja. En dan maak je weer de oversteek terug.
Ja, en als je voorbij die oever gaat, dus die weg die daarachter ligt, dan kom je pas bij die grensposten.
Oh, zo.
Maar het is wat een geweldig landje. Ik ben naartoe gegaan omdat ik ooit het boek Papillon had gelezen. Ja, Papillon, ja. Henri Charrière. Dat was natuurlijk een enorme avonturier. Ja. En dat is een van de jeugdheld van me na het lezen van het boek. En dat speelde zich af in Frans-Guyana. Grotendeels in de jungle en natuurlijk op Duivelseiland. Dus daar zijn we naartoe gegaan. Maar die jungle, jongens, het is 95% is het jungle. En dan ga je daarin. Dus op een gegeven moment met een kano zijn we 4,5 uur de jungle ingegaan. En daar is echt, ik bedoel, helemaal niets meer. Behalve gewoon anaconda's, de gekste apen. En we zijn in een hut gaan slapen daar. In de bomen. Met een klamboe. En ik dacht van, het is er gewoon nog. Het is altijd. Maar dat je echt het idee hebt van, oké, dit is hier is gewoon helemaal niets en niemand meer. Behalve wat goudzoekers rondom die rivier. En de dieren. En het was wel echt het ultieme reizen weer. En dat is gewoon...
Dat
is fantastisch.
Ja.
En nu ga ik naar Marokko over 2 weken.
Okay.
Fantastische reis, denk ik ook. We gaan met de trein naar Cadiz. Dan maken we met een boot de overgang naar Tanger. En dan gaan we helemaal het Rifgebergte naar het noordoosten van Marokko. Wat heel erg een mooie reis wordt. Dus daar heb ik heel veel zin in.
Hoe lang ben je dan weg?
Twee weken.
Twee weken
gaan we die
En dan ga je, met hoeveel man ga je dan eigenlijk?
Met z'n drieën. Maar deze gaan we met z'n vieren doen.
Maar jij, cameraman.
En Ruggie.
Ja.
En nu bijvoorbeeld in Frans-Guyana waren we met z'n drieën. Maar dat is ook wel goed te doen. Want dan doe ik een beetje de productie. Maar de productie is, ik kijk even naar Arco.
Ja.
Is best wel goed te doen bij 3 op reis. Het belangrijkste deel is redactioneel. Daar was Arco ontzettend goed in.
Ja?
Ja, er waren nog stijden.
Ja, wat goed. Wat is de mooiste plek waar jullie geweest zijn samen?
Samen. Ja, dat weet
als je
wel,
één
dat
plek moet noemen waar je... Ja.
Ik denk dat we hetzelfde denken. Al als we,
dit klinkt wel romantisch.
Je laatste reis.
Op Borneo.
Ja.
Dat was een hele bijzondere reis. Echt zo, dat was ook echt de jungle in. Ook met zo'n kanootje. Maar ook wel omdat ik wist dat ik toen ging stoppen met 3 op reis. Dat hielp ook wel. Maar dat was gewoon, net zoals een reis is net zoals een seizoen. Weet je wel, alles klopt en het gaat vanzelf. En je valt van de ene verbazing in de andere. Of het gaat allemaal heel stroef en het regent bijvoorbeeld heel erg. Dat was echt heel bijzonder. Op Borneo. Tussen de...
Ja, maar ik denk dat je het ook echt als zodanig beleefde als je laatste reis. Dus er zit nog meer gevoel bij. Was dat ook niet de reis waarbij wij achterkwamen
Precies.
dat Johan overleed?
Ja, dat was toen.
Dat was toen ook, ja. Dat was toen.
Stonden we samen in van de boomhutje. Toen
hebben we geproost met een flesje Heineken op Johan.
Ja.
De avond van zijn overlijden. Maar met name het einde van die reis, diep in de jungle.
Ja.
Ja.
We waren echt met een paar gasten daar die gewoon... nog nooit die jungle uit waren gekomen. En toen gingen we eten en die hadden een slang gevangen.
Ja, zo'n enorme anaconda-achtige constructor-achtige
slang. Die eten aan de rand van die rivier. Nee, dat is gewoon hun dagelijkse maal.
Die hadden ze gevangen en die gooien ze dan even op de
grill.
Grill en
Ja, dat was uniek. Dat zijn natuurlijk wel geweldige herinneringen. Ja. En geweldige reizen waarin je van alles tegenkomt. Dus het is uniek om mee te maken.
Ja.
Dus dat is nog steeds wat ik ontzettend graag doe. Maar wat leuk is, in de loop der jaren...
Ja.
Heb ik op een gegeven moment...
Je hebt wat meegenomen.
Al, nou ja, die anekdote van Ween is natuurlijk wel...
Ja, Ween. Vertel eens, ben jij geweest, joh?
Dat is wel van vaak teruggekeerd. Ja. En toen moest ik dat een keertje voordragen op het Total Football Festival, weet je wel. En toen zei ze, oh, het is misschien leuk om dat nog eens een keertje te doen. En nou, dat is een beetje je eigen leven gaan leiden. Ja. En toen kwam op een gegeven moment iemand die zei van, heb je nog meer meegemaakt wat dan met voetbal te maken heeft? En toen ben ik dat ook gaan schrijven. Toen kwam dus dat profvoetbalverhaal. Ja. Dat heeft een hard gas gestaan op een gegeven moment. En toen ben ik uiteindelijk ben ik wat meer gaan opschrijven. En toen kwam ik tijdens het schrijven van een bepaald verhaal, kwam ik erachter dat ik een ander glipverhaal helemaal was vergeten.
Yes. Nee, joh.
Ja.
Dus jij hebt hier gewoon de primeur voor ons.
Exclusief content. Ik heb gisteravond toevallig ergens voor het eerst
heb je verteld?
Voorgedragen en verteld. En het is wel, je ziet het al op het moment dat ik het lees, denk je,
dus het is echt
waar gaat dit over?
We hebben dus een luisteraar
die... Het is een hilarisch verhaal.
Want die hadden zich al voorbereid, die denken, daar komt het Wenen verhaal.
Maar er zijn toch heel veel luisteraars die dingen hebben ingezonden nu, of niet?
Ja.
Oké, maar moeten we dat niet eerst doen?
Ik doe er even eentje.
Voor de VI Pro gedeelte. Doe jij de eentje?
Doe ik de eentje.
Oh, de clipverhalen. Oh, ja. Nee, dat is goed. Ja. Clipverhalen klinkt wel een beetje duur.
Chris de Glipper. Je had ook iets gepost laatst. Op Instagram. Chris de Glipper.
Dan moet je bij Sjoerd wezen. Chris de Glipper. Had jij gepost, Chris de Glipper? Oh, nee. Nee, dat is dan een akker geweest.
Dit is een originele glipper. Van Reinier de Ruiter. Komt-ie, hè? Ooit speelde Ajax een oefenwedstrijd tegen DHC Delft. Van Gaal was toen de trainer. Ik stond als kleine jongen buiten het stadion vooraan tegen het hek. TV West heeft beeldmateriaal hiervan, dus er is bewijs. Tegen het hek gedrukt. Zo had ik precies zicht op een ruimte voor de kleedkamers en een stuk veld. Na de wedstrijd liep de ruimte voor de kleedkamers vol met spelers, pers, etc. Op dat moment werd het hek opengedaan omdat er iemand uit moest. De bewaker lette even niet op en ik glipte achter hem langs en stond direct voor de kleedkamers. Op dat moment kwamen alle grote sterren langs. Overmars, Liedmanen, Kluivert, zelfs nog Peter Hoekstra. Ik had een Ajax shirt aan en iedereen heeft zijn handtekening erop gezet en die heeft hij nog steeds.
Oh,
maar dat is toch een originele glipper.
Ja, natuurlijk, dit is echt een glipper.
Als een sidderaal er gewoon doorheen.
Oh, heerlijk.
Ja.
Doet een beetje denken aan Valencia 3-4 jaar geleden. Ja. Maar die heb ik al eens verteld, toch? Dat ik op een gegeven moment...
Ja, die bussen
binnen. Valencia, op de dag van de wedstrijd had het vriendje had twee kaartjes ergens vandaan getroggeld. Ik weet niet hoe. En toen was het, welke neem jij? Ik zei, nou, geef mij die linker maar. Ja. Want we zaten dus niet bij elkaar. Ik zat te kijken, oké, ik zie zo. Ja, dus we lopen rondom het stadion van waar is mijn ingang? En kijk zo, oh, mijn is hier. En toen bleek ik de eretribune ingang te hebben. Ja. En hij zei, oh, nou, ik moet daar zijn. Dus liep ik naar binnen. En toen liep ik gewoon tegen de kleedkamer van Ajax aan. Die ook net binnenkwamen. Ja. En toen liep ik door. En toen zat ik dus, zeg maar... gewoon te hoogte van de duck-out op de eerste rij naast de spelers. En het maatje van me, dus ik bel, ik zeg, waar ze zijn, die zat echt helemaal in de nok.
Ik kon de maan aanraken zo'n beetje.
Ik zwaaien. Oké. Maar dit gaat is een ander glipverhaal.
Vertel, we gaan
glip. Ik weet niet of ik hier nog heel huis vandaan kom namelijk.
Oh. Zo?
Nou, ik heb ooit...
Heeft het met vee te maken? Nee.
Nee, het heeft iets met Arco te maken. Nou, in zoverre, ik ga het zo horen. Ik ben een dromer. In mijn jeugd had ik de grootste droom was natuurlijk profvoetballer worden. Nou, dat is dat Singapore verhaal. En ik speelde in een schoolbandje. Nou, eigenlijk is het mijn tweede levensdroom is altijd muziek geweest. En daarin iets doen, weet je wel. En
het heeft allerlei vormen. Amsterdamse Björn van de Doelen.
Het heeft allerlei vormen gehad. En niet per definitie alle vormen die ik zelf had gewild, maar waar ik wel in ben gerold, dat het niet altijd even handig was. Maar laat ik het zo zeggen. Ik had een enorme ambitie om muziek te maken, te zingen, weet je wel, van jongs af aan. En op een gegeven moment, toen ik 2-3 jaar acteerde, was er de Heren van Amstel in Amsterdam, Torbekkenplein, een programma, hartstikke leuk. Muzikanten, zangers die met elkaar liedjes gingen zingen van hun eigen muziek
dus
gingen zingen.
En dat was heel hooi vol.
Maar het begon ooit in de Heer van Amsterdam. Nee, in Amsterdam.
Vaak geweest.
Manuela Kemp, Barry Hay, die dat presenteerde. Een grote rock'n'roll show. En ik als acteur, maar ja, wel zingende acteur, want ik vond zingen zo leuk. Dat wisten ze wel, want ik had ook een bandje. Die zei van, wil jij dan een keer meedoen? Dus dan heb ik 2-3 keer meegedaan in de Heer van Amsterdam. Dat dak ging er vooral van, dat was zo'n feest altijd. Dat was zo gezellig. En toen heb
heeft die biersponsor, zeg maar. Nou, Amstel dus.
Ja, ik zit te denken, wacht, nee, moet joh, je dat wel zeggen bij de heer van Amstel? Dat is oké. Okay.
Nee, joh, dus Amstel, alles sponsors kun je erin gooien, hoor.
Die hebben op een gegeven moment bedacht van, nou, weet je, we gaan hier nog één laatste finale van doen. Niet in de heer van Amstel hier in Amsterdam, maar in Ahoy. Dat noemen we dan de Vrienden van Amstel, ja, ja, live. Dat is het zou maar één keer gaan plaatsvinden. Ja. En die allereerste keer hadden ze bedacht van, nou, daar gaan we een paar mensen voor vragen. En de openingsact, nou, moet je horen. Wacht even, ik pak hem er even bij. Oké. Okay. Biermerk Amstel, sponsor van het programma, kwam op een geweldig idee. Er zou volgens hetzelfde format één groot concert worden gegeven in Ahoy. Aan het einde van de reguliere reeks uitzendingen. De Finfleur van de Hollandse poldermuziekindustrie werd benaderd voor het grootste evenement wat het klapstuk van het jaar moest zijn. Een uitverkocht Ahoy met 1000 meezingende fans. Dat zou toch ongelooflijk zijn? Vrienden van Amstel Live zou de naam van dit eenmalige concert worden. En de man die op dat moment de grootste hits van Nederland scoorde, moest de spectaculaire opening verzorgen. Guus Meeuwis. En zoals het voorbeeld voorschrijft, moet hij dat doen met iemand anders. Chris Eggers. Logisch. Zanger uit de schoolband. In een volgepakt Ahoy. Guus kende ik niet heel goed. Maar ik had hem wel een keer ontmoet op een diner ter ere van het kampioenschap van PSV in 1997. Als doorgewinterde partycrasher, een van de favoriete feestjes waar ik onuitgenodigd voorop in de Polonaise liep. Een vriend van me was namelijk uitgenodigd voor die wedstrijd. En hij vroeg me mee te gaan, omdat hij totaal geen verstand had van voetbal. Na een vorige wedstrijd waar hij te gast was, dit is echt wat echt gebeurd, hè, van het Nederlands elftal, waarin destijds Stanley Menzo de keeper was, zei hij tegen links buiten Brian Roy dat hij zo goed had gekiept. En dat viel niet zo lekker. Dus mijn aanwezigheid moest hem voorzien.
Daar is het misgegaan.
En dus hij heeft mij meegenomen, want hij moest wat voetbalkennis bij zich hebben. Hij moest zichzelf behoeden voor gênante opmerkingen. En op een gegeven moment bevinden we ons vlak na de wedstrijd in een gesprek met Rinus Michels. Ik weet zeker dat het vriendje van mij geen idee had wie dat was. Dus het was voor mij zaak om een beetje bij hem in de buurt te blijven. Voordat hij aan Rinus vroeg of hij ook iets met voetbal te maken had. Op dat moment loopt de voorzitter van PSV, Harry van Rij, langs. In een uitbundige sfeer door het zojuist behaalde kampioenschap. En in al zijn enthousiasme nodigt hij natuurlijk Rinus Michels uit. Inclusief zijn twee toevallige gesprekspartners. Om mee te lopen naar de kleedkamer van PSV. Waar de spelers champagne aan het drinken waren. En hij vermoedde dat wij natuurlijk bij de generaal hoorden. Als Ajaxiet paste Michels vakkundig voor deze eer. Maar als partycrashers volgden wij Harry met plezier. En niet veel later, dit is echt waar, niet veel later beklom ik als eerste de platte kar die de kampioenen zou vervoeren op hun zegentocht door de stad. En ik zie nog de blik van Dick Advocaat, die als eerste met de spelers toen daarna de platte kar kwam. Die dacht van, wie zijn dit? Maar Harry stond ook ergens in de hoek en er was nog een barrage op die platte kar. Maar iedereen keek ons aan van, maar wie zijn deze gasten dan? Weet je wel? Maar de kunst van het grote partycrash is heel simpel.
Normaal doen.
Ja. En niemand kent elkaar. Nee. Als partycrash moet je doen alsof je erbij wil spreken. Maar niemand weet wie bij wie hoort. Ja. Nou, dat is gewoon de basisprincipe. Nou, Harry had geen idee wie wij waren, maar wij plakten maar een Harry. En een uur Polonaise later, of een uur Polonaise lopen op de platte kar later, stond ik op het stadhuis van Eindhoven op het balkon te zwaaien naar 50.000 man, alsof ik Ronaldo was. En nog een uur later barstte het feest los met het kampioensdiner en vond ik mezelf terug aan tafel met aan mijn linkerzijde Harry van Rij en aan mijn rechterzijde, jawel, de bekendste Brabant van alle tijden, Guus Meeuwis, de voot PSV-fan. Hij wel. Ik keek hem aan, ik gaf hem een hand en ik zei, wist jij dat Guus Meeuwis en geen duif is?
Nee.
En hij keek me aan. Hij zegt, wat zei je nou? Wat zeg je nou?
Dat is het slechte.
Maar ja, ik heb hem gemaakt, de grap. Je kent dat toch wel, dat je dronken met een paar vrienden een hele slechte grap gaat zitten maken van, is nog ver, Arie? Nee, wacht maar tot je er bent, Lee. Weet je wel, dat is zo'n avond. En toen kwam deze ook voorbij. Dat was een paar weken ervoor. Dus toen zit ik ineens aan het Guus Meeuwis. Ik denk, ik ga maken, ik ga hem doen. Hij had hem nog nooit gehoord, dus het was natuurlijk verwarrend. Ik ga nog heel even door. Jullie kunnen hier knippen, weet je wel. Ja,
plak hem in de Skieten Willy podcast, deze anekdote. Dat is ook goed.
Oké. Maar luister. Zou ik nog vertellen hoe het gegaan is?
Nou,
die uitnodiging van de vrienden van Amsterdam kwam uiteindelijk telefonisch bij mij. Want ik had een agent en die belde.
Maar die Van Rij had dat me nergens ergens tussendoor van,
misschien wordt het een tijd
dat jullie... Moeten jullie niet Michels die gaan halen of moeten jullie...
Nee, want die vriend waarmee ik was, die was wel degelijk te gast. Dat was,
ja, oh, dat was wel...
Die was de gast, die, maar die wist helemaal niks van voetbal. Nee. En, dus, en die zei, ga jij maar mee, want jij vindt voetbal leuk. En zo. Ja. Ja, ik ga wel mee. Is dat een feestje? Ja, dat is een feestje. Dus ik dacht, nou, dan moeten we eens even kijken hoe ver we daar...
Die Brabants kunnen goed feest vieren,
Brabant, seizoen is al lang.
Ook, ja. Ik vind wel altijd.
Het is altijd gezellig.
PSV, die kampioensfeest, het is echt, kost nog moeite.
Ja, elk feest.
Dat is waar.
Je hebt gelijk. Maar dat feest ook. Over feesten gesproken, de vrienden van Amstel. Die vroegen dus of ik zin had om op te trainen in Ahoy. Ik twijfelde geen seconde. Vol bevoer vroeg ik haar met wie ik de eer zou hebben om het podium te delen. Haar antwoord dat het de openingsact met Guus Meeuwis betrof, zorgde voor nog meer plezier en zin. En in die uitgelaten sfeer vertelde ze me de titel van het liedje dat we samen moesten zingen. Met als toevoeging dat natuurlijk een hele grote hit was van Guus. Zal ik het nummer even sturen, zei ze. Om te oefenen. Ik zei, nee, dat komt wel goed. Ik koop dat album wel. Ik ken het liedje wel. Sowieso leuk om te hebben. Dus diezelfde middag kocht ik bij de Free Records Shop om de hoek van mijn appartementje de cd. Met erop de hit van Guus. Ik wil met je lachen. Nou, dat ging lukken. Het moet slechts een paar weken later zijn geweest dat ik onderweg was naar Rotterdam. Ahoy was volgepakt met meer dan 10.000 bierdrinkende fans die niet konden wachten op de eerste act van de avond. De helft van die act die zat hem toch een beetje te knijpen op de A4 met natte handjes in de auto. Zijn zenuwen in bedwang houdend. Een volle schoolkantine, 15 man in een achteraf café of wat passanten op een goed bedoelde braderie. Het waren tot dusver andere decors waarop ik had geschitterd als veredelde karaokeprins. Hoewel ik me geen zorgen maakte over het liedje, want de tekst zat geramd en de toonhoogte vormde ook geen enkel probleem. Maar om toch een beetje relaxed te krijgen, vroeg mijn agent Christine, die mij een lift gaf, het liedje te zingen. Zo kon ik gelijk ook even de stem opwarmen. Dus ik pakte het album, schoof hem in de gleuf van de autoradio met cd-spelen en scrolde naar nummer 5, de meest recente hit van onze Guus. Luidkeels meezingend en met de ogen dicht bouwde ik het zelfvertrouwen op dat ik zo brood nodig had om me 2 uur later op het podium staande te houden. Links van me, achter het stuur van de auto, hoorde ik boven de muziek Christine hard lachen. Wat? Vroeg ik haar verbaasd, want zo slecht vond ik het zelf niet gaan. Zing even het goede liedje, grapjas, zei ze. Daarom moest ik hard lachen en antwoorden dat zij niet zo grappig moest doen. Toen werd het stil in de auto.
Oh nee.
Ik keek haar aan nadat ze de cd had gepauzeerd en me veel te serieus vroeg of ik een grap maakte. Het zweet gutste ogenblikkelijk weer door mijn handpalmen. Op mijn beurt vroeg ik haar te stoppen met de grap onder het mom dat ik al zenuwachtig genoeg was. Maar wat je nu zingt is niet het liedje dat ik je heb doorgegeven.
Oh nee.
Het bloed kroop uit mijn hoofd. En ik vroeg haar te stoppen met de grap onder het mom dat ik al zenuwachtig genoeg was. Ze zong een paar zinnen van een andere hit getiteld Zo ver weg. Precies waar ik op dat moment wilde zijn. Maar dat is een hit van een paar jaar geleden, gooide ik nog op in mijn overtuiging dat ik gelijk had. In ons uitbundige telefoongesprek had ik volgens haar, waarschijnlijk door mijn verrukking, het verkeerde liedje bedacht. Ik kon het nog steeds niet geloven. Met een noodgang scheurden we vervolgens over de ring van Rotterdam om zo snel mogelijk bij Sportpaleis Ahoy te komen. En er was geen tijd te verliezen. Buiten adem stormde ik even later de kleedkamer van Guus Meeuwis en Van Gant binnen, waar de hele band gezellig zat te kletsen en de gitaren werden gestemd. Guus! Guus! Schreeuwde ik. Zeg maar alsjeblieft dat dit het liedje is dat we over een half uur moeten spelen. En ik begon het liedje, ik wil met je lachen te zingen. Nou, Guus lachte. De hele kleedkamer lachte. En er was er eentje die niet lachte. Verslagen ging ik zitten en zag een glorieus optreden in de volgepakte Ahoy aan me voorbij gaan. Maar Guus pakte zijn gitaar, die ging naast me zitten en speelde de akkoorden van het juiste liedje. We hebben nog 20 minuten. We hebben tijd zat, man. Na 3 keer te hebben meegezongen, zat de melodie in mijn hoofd. Nu de tekst nog. Maar gelukkig had de organisatie ervoor gezorgd dat overal op het podium de teksten van de liedjes werden vertoond op autocue, weet je, want dat gaat dan zo. Zodat iedereen kan meezingen op het grote meezingfestijn. Dat was mijn redding. Minder dan een half uur nadat ik voor het eerst van mijn leven het liedje Zo ver weg had gehoord, rende ik het podium van Ahoy op om het liedje live te zingen voor 10.000 man. Het dak ging eraf, het was 1 groot feest en duizenden mensen gooiden hun armen de lucht in om mee te deinen op de muziek. In totale opluchting en gelukzaligheid omarmde ik Guus. Dit smaakte naar meer. Mijn muzikale carrière stond op het punt van beginnen. Maar wat ik niet wist, was dat het hoogtepunt van die carrière zojuist was geweest.
Dit is wel echt wel heel erg mooi.
Maar ja, het is niet een soort paniekaanval van sorry, maar ik ga het gewoon even niet doen.
Tuurlijk wel. Jawel, man. Ja, nee, ik dacht, ja, dat, maar Guus is, was...
Dat kon je, nou terug? Je kon wel terug. Als jij het gezegd niet... Het gaat
nou
niet,
ja, je bent je bewust van het feit. Ik bedoel, het was de openingsact.
Ja.
En
Dus mensen zijn ook nog eens niet dronken genoeg om het niet te merken.
Nee, nee, het was echt, ik dacht, ja, maar hoe gaan we dit doen dan? Ja. En zij zijn zo relaxed. En ja, Guus is, ik weet niet of dat nu nog steeds is, maar die was zo, die zei, kom lekker, makkelijk. En dat autocue helpt natuurlijk heel erg, weet je, want dat heb je altijd. Dus je kan gewoon die tekst meelezen. Ja. Hij zegt, kom joh, dat wordt heel leuk, joh, gewoon lekker meezwaaien. Want het is ook het liedje waarbij je, die bewegingen deed, waar het hele publiek mee deed. Hij zei, anders ga je toch lekker meebewegen alleen? Dat is toch ook prima? Maak het uit! En dat was ook wel een beetje natuurlijk de hele sfeer, en nog steeds, van de Vrienden van Amstel. Dat is op die manier.
Ja.
Maar ik weet wel dat ik onderweg, je zit onderweg naar Ahoy, je gaat voor het eerst een podium op met 10.000 man. En je komt er binnen, je hebt het verkeerde liedje ingestudeerd. Ja, dat is natuurlijk een drama.
Oh, ja.
Ach, joh. Oh. Maar goed, ik denk misschien dat je dat hele Ahoy verhaal eruit kunt halen. Dat je stopt bij het balkon van
Nee, joh, nee, dat is interland breken. Nee, mensen hebben toch niks
mensen hunkeren naar alle verhalen die niets met Ajax te maken hebben. Dus dit komt heel goed uit, hoor. Dus, ik heb wel nog een spelerspaspoortje zo, moet ik even niet vergeten.
Ja, heel goed.
Wil je het nu al doen?
Ja, ik heb nog één vraagje voor Chris. Van, stel, Kroes belt jou zo meteen als jij op je fiets zit.
Als linksback.
Nee. Dus, okay, jij, Chris, jij hebt er ook wel verstand van. We moeten één iemand halen. Jij moet even zeggen wie. Wie zou je dan
halen? Speler of trainer?
Nou ja, mag allebei. Je mag kiezen.
Als jij iedereen is mogelijk.
Nou ja, binnen de grens van de Ajax, het, dus niet de licht of de jong. Of, ja.
Nou, ik vind... Misschien dat de manier waarop die dingen heeft gedaan is zeer bedenkelijk. Maar niet iedereen die heeft binnengehaald. Dat is ook, als je met hagel schiet, zit er al misschien wel eens goed bij. Maar ik vind met Ramai en Van der Bomen vind ik echt hele goede.
Twee van de 12. Spelers.
Kun je Oké. En omdat ik aan Van der Bomen denk. Toulouse heeft natuurlijk vorig jaar zo'n goed jaar gedraaid. Spiering is het?
Stijn Spierings.
Ja, Spierings en Dallinga.
Toen een transfer had gemaakt en weer terugging.
Ja, maar goed, Dallinga zie ik niet echt als een Ajax-spits. En we hebben natuurlijk Brobbey. Maar op de een of andere manier zo'n type speler. Maar je denkt natuurlijk gelijk aan Malen ook, weet je, die er ook heel goed bij zou passen. Ook oud Ajax ziet, weet je, die dat is eigenlijk de mijn wensspeler op dit moment maar zou Malen zijn.
Dat is ook
de categorie,
dat is ook onhaalbaar.
Ja.
Tenminste, dus heb je niet de gelijk, maar als je dat kijkt, Dortmund kwartfinale Champions League, baas spelen Bundesliga, doet de top nog los van salaris en alles. Ja, die zal eerder nog weer een volgende stap maken. Omhoog.
Ja. Ja, nee, exact.
Maar er zit het hard op te denken. Dat wordt super interessant. Want die selectie, dat zei Kroes ook wel. Daar, ja, die moet ook opnieuw ingericht worden. Eigenlijk zonder dat er heel veel financiële middelen zijn op voorhand. Ja, alleen als je gaat verkopen. Want je gaat natuurlijk door die Champions League mislopen. Je gaat niet heel veel miljoenen binnen hengelen.
Ja, als je helemaal geen Europees haalt, dan gaan alle alarmbellen af.
Ook,
dan moet je echt...
Maar het is wel grappig. Hè? Malen is nu... Het laatste half jaar is hij on fire, weet je wel. Maar... Als je vorig jaar speelde hij zeker niet alles. Nee. Was hij best wel veel besproken daarin. In Dortmund is het er dan wel of niet. Als hij in de zomer de kans had gehad om naar Ajax te komen.
Ja.
Dan hadden ze hem misschien zomaar kunnen halen.
Ja, of twee zomers geleden. Ja, zoiets. Ja.
Het grappige is wel, daar hebben we niet over gehad. Je hebt interlandvoetbal. En ik weet wel, daar helemaal met die oefenduels. Dat boeit wel niet zoveel. Maar wie is geselecteerd bij Spanje? Oh, wie is geselecteerd bij Italië? Luca.
Ja,
wie is geselecteerd bij Portugal? Conceição.
Ja. Dus
echt
vloek die aan
ongelooflijk. Die laten we zeggen van afgelopen zomer is dat van daar had je niks aan. Goed dat die weg zijn. En drie kwart jaar later zijn ze gewoon international. En die gaan misschien wel een EK voetballen.
Ja, en waar ligt dat dan aan? Ja, zijn ze goed of zijn wij zo slecht?
Dat is de terechte vraag. Ik denk dat aan dat zij dus ook in een omgeving kwamen waar zij niet Maxima konden presteren. Waar daarvoor jaren had dat je de juiste balans in de selectie had. Die jongens kwamen erin, die konden meedeinsen in het ritme en de kwaliteit die er was. En vorig jaar lag het zo, was het ook eigenlijk een chaos. Ja, en dan ben je als nieuweling en ook nog eens als je niet uit Nederland komt en je komt in Amsterdam neergezet en je denkt, ja, en je maakt dan niet je speelminuten, je hebt dan niet je basisplek. Ja, dan is de omgeving dus zo dat je dus niet het beste van jezelf kan laten zien. Dat hebben ze dus niet gedaan.
Nee, maar van ons drieën ben jij degene die als Ajax-watcher van tot vorig jaar. Ja. Jij weet zo goed hoe het rijden en zeilen binnen die club gaat eigenlijk. Vorig jaar heb ik vaak genoeg gehoord over hoe het ging met Ajax. En dat je dus ging... Dat ze zei, die structuur is belangrijk. En dat er toen misluk kwam. En daar heb je dan ook je mening over gegeven. En veel hoop, zeg maar, dat het misschien beter kan gaan. Is er nu andere hoop? Is er nu andere verwachting ten opzichte van een jaar geleden? Toen het ook al lang en slecht ging. En dat je zei, oké, ze gaan nu dit doen. Nou, dus misschien is dit de oplossing. Wat is het verschil?
Nou, het verschil is wat jij zegt, is dat de boel is nu wel helemaal tot de bodem gegaan. Echt tot de bodem. Waardoor je ook weet van, er wordt nu echt... Alles moet echt nu opnieuw worden neergezet. Het verschil was wel dat je vorig jaar zat je toch nog een bepaalde manier in een overgangsfase. En nu heb je wel het gevoel, oké, je hebt nu wel met een algemeen directeur die een goede indruk maakt. Die het gaat neerzetten. Die ook weet wat Ajax inhoudt. En die ook weet wat er allemaal niet moet gaan gebeuren. Dat geeft hoop. Is dat er zeker helemaal niet? Want alle eerste interviews van Mishitat, zelfs ook van Stijn, ook van de allereerste interviews daarna was allemaal
schreden.
Van dit gaat de goede kant op. Dus alles valt of staat met de trainer die je nu gaat kiezen. En ik heb wel het gevoel van, er gaat nu wel weer wat opgebouwd worden. Ook omdat men duidelijk weet hoe het niet moet. Dus wat hij nu al aangeeft, er gaat geen TD komen die spelers haalt waar een trainer niks van weet. Er gaat ook de afweging voor de trainer gaat beter worden gemaakt dan dat hij gedaan is. Dus dat geeft hoop dat er nu verstandig koos. En ja, Kroes, hoe je het went of verkeerd, die heeft wel elk steegje, elk straatje van de hele voetbalwereld heeft hij doorlopen en meegemaakt. Maar goed, er zijn ook valkuilen, want uiteindelijk heeft hij het natuurlijk als ervaring, als algemeen directeur, ja, bij Eagles is hij groot aandeelhouder geweest en daar heeft hij directie gezeten. Bij AZ een beetje, maar het is op dat vlak natuurlijk ook allemaal natuurlijk afwachten. Maar ja, je moet ergens hoop hebben. Als er geen hoop is...
Nee, maar die kan je wel baseren op iets.
Nu heb ik het gebaseerd omdat ik het gevoel heb dat er wel een frisse wind waait. En dat je met Marijn Beuken wel echt volgens mij een voetbalgek in huis hebt. Met Kelvin de Lang ook echt een voetbalgek in huis. Die ook wel weer voor... je hoort daar goede verhalen over. Die maken goede indruk... Met Kroes die een goede indruk maakt. En
in de jeugd.
Volgens mij is dat wel een punt van zorg.
Ja.
Want wat je schetst is wel van... je had toen goede spelers die doorkwamen. Ja, nu is Hato, moet je niet vergeten. Dat is toen nog een jeugdspeler. Dus dat is wel echt wel top natuurlijk dat je die al hebt.
Marta?
Verder heb ik het gevoel niet dat het nu... Ik heb Jong Ajax vorige week al gezien. Ik heb niet het gevoel dat daar nou heel veel spelers tussen lopen. Ik denk, wow. Dat gaat echt even in de komend seizoen al te staan.
Nee, niet de mensen die op de deur... Toch? Zoals Vos had ik dat ooit van verwacht. Dat blijkt niet helemaal vanzelf te gaan.
Maar ik wel zag die Mika Gods tegen Sparta gezien.
Ja.
Hè, lekker iemand die gewoon meteen zo'n opzoekt. Maar dan hoop je dat dat ook even zo blijft. Dat hij dat ook blijft dat doen.
Ja.
Dat vind ik wel een goede speler.
Ja.
Dus ja.
Zeker.
Nou ja, ik heb absoluut wel hoop hoor. Alleen,
maar denk je ook niet omdat... Waarschijnlijk heb je zo weinig te besteden dat je spelers als Vos juist minuten gaat moeten geven.
Ja
dan maar als het erin zit, dan komt het er wel.
Maar dat is wat Alex Kroes zegt. Je moet niet voor 15 miljoen spelen halen die niet speelt. Dan had je hem beter niet moeten halen. En dat is natuurlijk nu wel het geval. Want je hebt voor de plek van Vos heb je dus Manswerk gehaald voor wat miljoenen. Je hebt Tahirovic gehaald voor 8 miljoen. Je hebt Van der Boom die daar eventueel kan spelen. Je hebt Telen die daar kan spelen.
Ja.
Nu Henderson gehaald. Dat is wel prima. Maar dan had je er daarvan dus 3 niet hoeven halen. Klopt. En dan had je Vos
die
in het seizoen kunnen laten zitten als derde keuze op die positie. En nou, die kun je gerust dan met blessures.
Ja.
Normaal gesproken tegen Fortuna en PEC Zwolle thuis, die nu 2-2 speelt. Normaal gesproken kun je die dan minuten geven en laten groeien.
Ja.
Je hebt gewoon heel veel gehaald wat volgens mij niet volgens de visies van Ajax, waar daarvoor in de plaats had je een jeugdspeler kunnen hebben.
Ja, en dat is ook zo. Je hebt dan zo'n Missouri, dat is natuurlijk volgens mij wel een gesloten boek. Maar ergens heb ik dan toch nog de hoop dat zo'n Kroes gaat zegt, jongen, kom nog even 1 keer aan tafel zitten. We gaan het nu, weet je, ik ben van de jeugd. Beuker is van de jeugd. Kelvin is van de jeugd. We gaan dit gewoon doen. Teken nou even hier. Je kan altijd nog naar de City Group.
Ja, Babadi heeft uiteindelijk dus wel zijn handtekening met PSV gezet, wat ik wel bijzonder vind.
Die leek ook wel...
zo lang duurde, die was uit in de uitweg, Nee, dus ik ben wel hoopvol gestemd. Maar nogmaals, ik vind de keuze voor een trainer...
Ja, dat is essentieel.
Stel nou dat het zo loopt. Bij PSV, kampioen, PSV is top nu. Daar kunnen zomaar 3 4 bepaalde spelers komende zomer vertrekken. Dat kan. Dat Bakayoko weggaat. Dat daar Veerman misschien wordt weggekocht. Stel dat bij Feyenoord misschien gaat Slot wordt deze zomer weg. Die zijn al wat minder dan vorig seizoen natuurlijk. Niet in puntenaantal, maar je merkt dat daar wat minder schoen in zit. Stel dat je nu bij Ajax een goede keuze qua trainer maakt. En het lukt om die selectie een goede upgrade te geven. Dan wordt het gat al een stuk kleiner. En ga je dus automatisch meedoen om de bovenste plekken.
Ja.
Toch?
Ja, als dat PSV die miljoenen die binnenkomen, zijn ze wel goed aan het besteden.
Je wel, maar meer geld betekent niet automatisch goede, betere keuzes. Want nee. Dat is eigenlijk het beste voorbeeld van. Want voor 120 miljoen investeren hadden ze afgelopen zomer maar voor 40 miljoen geïnvesteerd. Dan hadden ze misschien een betere keuze gemaakt.
Ja, en het is toch ook heel duidelijk dat Peter Bos daar gewoon het verschil maakt dit seizoen. Die is gekomen en het staat. En dat is hetzelfde bij Feyenoord. En dat is hetzelfde wat het bij Ajax was met Ten Hag. Die 3 trainers die zijn zo goed. En die zorgen voor zo coherent geheel met het team. En ik ben gewoon heel erg benieuwd waar de 4e is.
Ja.
En die is er. Ik geloof
moet,
dat...
Nee, moet ja, maar die is er. Misschien niet per se nu. Weet je wel? Nee. De timing is natuurlijk daar alles in.
Maar je zit hier niet in België of zo, bij wijze van spreken. Ja. Maar goed, je moet juist iemand hebben die dan...
Ik heb eentje, een trainer. Even een bruggetje richting... Daar komt de jingle, Sjoerd.
Het spelerspaspoort.
Ook iemand die nu trainer is. Dan dacht ik, Ajax, nee, die gaat Ajax niet halen. Maar het is wel een trainer die een spelerspaspoort waard is.
Mm. Dus maar je gaat nu trainers clubs voorlezen?
Nee, ik ga ze spelers voorlezen.
Als een spelerscarrière.
Maar hij doet inmiddels, want hij is in 2008 gestopt met voetballen. Dus hij is inmiddels is hij als trainer actief. Daar komt hij. Jullie kennen hem allebei hoor. Matver Tbilisi, Iberia, Tbilisi, Dynamo, Tbilisi, Trabzonspor, Dynamo, Tbilisi, Trabzonspor, Ajax, Rangers, AZ en de carrière afgesloten, dat wist ik niet, in Spanje bij Levante.
Oh, dat wist ik ook niet, nee. Hij speelde ook de wedstrijd was geblesseerd, waar we het net over hadden, 21 maart, of 18 maart 2000.
Oh ja, staat hij erbij? Ik vond een lekkere voetballer.
Ja, geweldig.
Zeker.
En zijn broertje schijnt meer potentie te hebben gehad, maar meer laconiek te zijn geweest. Niet bij NAC gevoetballen.
Ja, zeker.
Ja, zeker. Ja, en
of wie hebben we het?
Shota
Arveladze. Ja.
Een van de mooiste wedstrijden die hij speelde was... ik denk rond 98 ook. 99, dat seizoen dat Ajax speelde tegen Udinese uit. Oh, ja. En toen scoorde hij ook uit daar de 0-1 of de 0-2. Ajax ook miraculeus door. Dat was ook zo'n seizoen waarbij je dacht van wat gaat er nou gebeuren? Volgens mij was het laatste seizoen van Olsen ook.
Oh, ja.
En daar speelde hij ook weer beergeloos.
Shota Arveladze, goede...
Maar dat is inderdaad, hij is veel als assistent. Ook natuurlijk in Nederland bij AZ ook wel gewoon
bij AZ is hij dan geweest en hij heeft zijn rijtje als trainer is ook... Maar nu in Turkije, laatst zag ik hem voorbij komen dat hij weer werd aangesteld bij een club daar. Maar vooral in Turkije heeft hij qua clubs gezeten, ja. Had jij nog een spelerspaspoort?
Ik had zeker nog een spelerspaspoort. Wil je een hele makkelijke of een uitdaging?
Fatih Karagümrük zit hij nu.
Natuurlijk.
Heb ik zien voetballen trouwens tegen Fenerbahçe laatst. Toen Fenerbahçe dacht, voetballen was er niet.
Een mat partij.
Die moest gaan rennen.
Oh mijn god.
Ja. Maar kom maar door.
Ja? Oké, komt ie. Ajax, RBC Roosendaal, NEC, Go Ahead Eagles.
Nee, ja, ik weet hem.
Oh, Willem II, RBC, APEP, Pistilia.
Ja.
Was een van de grootste talenten uit de Ajax-jeugd. Dat zou de nieuwe...
Hij lijkt een beetje op jou.
Nee, man. Lijkt op mij? Nou,
alleen als spreken 3 weken naar Curaçao is geweest.
Zijn de Graafschap ook of niet?
Nee.
Oké, dan heb ik hem niet.
Lijkt hij op mij?
Ik dacht Rodi Terpijn.
Rodi Terpijn, Nee. Het is Pascal Heijen.
Ja, precies. Dan moet spreken heel lang naar Curaçao voor vakantie gaan.
Pascal
Heijen. Echt een legende. Legende qua belofte in de jeugd. En dan moet je het nog gaan doen.
Pascal
Ja, dat soort dingen. Ik kom al die namen en al die verhalen.
Heb ik er nog eentje voor? Ik denk, we moeten over...
Ik moet over 5 minuten ervan door. Ik heb niet voor niks die clownsbroek aan.
Die jullie niet weten, zodat we misschien richting de luisteraars kunnen doen. Komt-ie.
Ik hou mijn benen stil.
RKC, Volendam, Ajax, Utrecht, Volendam.
Oh ja, ik weet hem.
Wat weet je wel?
Ja. Keeper.
Ja?
Ja.
Oh man.
Ja.
Top van hem,
was,
hoor.
Ja, die was...
Als jij nu zegt, die lijkt op jou, dan moet dan breken we hem af, hoor, de uitzending.
Nee, god, hoe heet die? Ik zag hem laatst nog op een foto ergens. Hij is volgens mij assistent trainer ergens nu. Ja, of we zijn keepers trainer ergens.
Stiekem, ik was eigenlijk best wel een goede keeper.
Ja, joh. Nou, hij heeft het stiekem overleggen.
Hm?
Pizza, toch?
Ja.
Ja, geweldig.
Jeroen Verhoeven.
Jeroen Verhoeven.
Ja, mooi. Mooi, Chris, dat je er was. Hartstikke leuk. Ja. Kijk, wil je nog dingen kwijt?
Nee, nee. Ik zou uren willen blijven zitten, weet je wel.
Nou, ik zou zeggen, kom snel weer een keer langs. Ja. Want het is echt...
Zit er weer een theatertje binnenkort aan te komen?
Ja, jawel. Maar dan moeten we even kijken wanneer we dat... Ja, we hadden natuurlijk, omdat het zo slecht ging, dat we dachten, het was natuurlijk... De AZ was leuk, het theater. Want het was ook een soort...
Uitvaart.
Ja. Dat we dachten van, als het misschien... We dachten toen nog Conference League richting halve finale, mooi moment... Dat was niet gebeurd.
Nee. Ja, maar jongens, zelfspot is toch het mooiste om mooi te lachen. Weet je,
als er weer wat te glippen valt, dan gaan we weer naar theater in.
Dan gaan we doen.
En Arco, mag ik nog komen terwijl ik op het kampioensfeest
ben geglitst? Dit moet echt een Skitter Willem podcast, dat moeten ze over hebben. Dus echt mooi. Maar komend kampioensfeest PSV ga je ook proberen binnen te komen.
Nee, leuk op reis.
Oh ja, heel goed. Alles denk ik. Nou, bedankt. Wij gaan dan zo nog wel eventjes misschien op VI Pro nog even wat vragen beantwoorden.
Ja, nog een nummer om mee af te sluiten?
Het was meer grappig. Van, ik zag een luisteraar die stuurde van... We gaan Lente natuurlijk binnenkort weer bellen. Ja. Lente Godijk, hè, die Ajax volgt nu vanuit ons. En die jij in Birmingham tegenkwam, hè, vorige week.
Zeker.
Jij kwam ook iemand tegen in Birmingham. Dit is weer die hele lange afsluiting van mij. Dan word jij nog kwijt. Iemand kwam naar jou toe.
Oh, ja, dat heb ik helemaal niet verteld vorige keer. Ik ging na de wedstrijd. Het was al laat. En ik moest natuurlijk heel vroeg... mocht ik met jou weer de podcast opnemen. Ja. Dus ik dacht, normaal ga ik dan taak af naar de wedstrijd. Dan is het wel klaar. Qua energiepiek met zijn away day. Maar ik kon niet gaan slapen na die oorwassing. Ik dacht, ik kan nu niet huilend mijn bed in kruipen. Dus ik ging nog even de kroeg in. Alleen ja, op een gegeven moment was ik wel echt in kennelijke staat. En ik stond bij de bar en ik wilde iets bestellen. Maar het ging allemaal te snel voor me, weet je. Dat je zo probeert het personeel te wuiven, maar het lukte allemaal niet. Dus ik stond er een beetje zo te wiegen. En toen kwam er zo'n jongen naar me toe en die zei, echt, ik vind de podcast zo leuk. Mag ik met je op de foto? Dus dat is ook een verschrikkelijke foto geworden. Helemaal bleek. En nou, tot daarvoor allemaal leuk. En toen zei hij, ja, bedankt man voor al die mooie uren. En hij drukt me zo'n tientje in mijn handen.
Nee joh!
Hij was denk ik ook totaal
nee.
Dus ik denk ook dat hij ook zoiets van... Ik ben heel blij met deze podcast. Ja. Hoe uit ik mijn blij?
Dat is de maar shoot, wij allemaal 3.30 dus. Dan kunnen we eigenlijk even opsplitsen.
Koop maar een zakje snoep.
Ja, ik zat echt... Maak je geintje. Toen liep hij me weg. En toen heb ik hem nog de rest van de avond gezocht. Ik wilde hem natuurlijk een rondje geven. Ja. Want ik kan niet... Ik ben geen portier. Ik ben
wel heel sympathiek.
Hij moet dus die podcast gewoon bij een winkelcentrum. Gewoon op de grond zo. Met een pet.
Dat zou wel vet zijn. Met deze Ajax-pet zou open.
Oh, wat een goed verhaal. Ik weet niet hoe die heet. Nee, die was niet in de staat.
Maar hij luistert dus. Maar heel erg bedankt. Maar je hoeft podcasters echt niet voor te geven. Ik vond het echt heel lief.
Nee, maar mooi. En maar dat tientje heb je goed besteed.
Ja, zeker. Ja. Een lekkere quarter pound van. Nee, maar... Okay.
Wat goed.
Maar, nee,
wat een mooie. Maar we kregen dus ook van een luisteraar. Die zei van, met Lenten, als we hem dus gaan inbedden als jingle... en het kan, het is natuurlijk sinds gisteren lente. Ja. Hè? Er is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. Ja. Toen dacht ik, daar gaan we mee afsluiten. Ja. En dan is het ook zo je vanzelf voortaan als je dat nummer hoort.
Ja.
En ik zou weer vervloekt worden. Ik vind het altijd een lekker nummertje om
ik
te horen.
Ik zie jou ook wel lekker zo zitten meedijden.
Als de lente auto, weer begint. Als je dan lente zegt in plaats van lente, dan zit je er helemaal in.
Ik weet niet eens wie lente in de ogen van de Ajax-assistent.
Peter de Koning. Nou, dan sluiten we af met Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. Om een vrolijk... Het Interland prikje in te gaan.
Bedankt, Gis. Nederlands elftal.
Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er altijd lente. Zij lacht naar mij, ik lach naar haar. En er is voorjaar, het maakt niet uit, al raak ik al mijn tanden kwijt. Want er is lente, is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er altijd lente. Ik flos niet meer en raak geen tandenstoker aan. Ook mijn tandenborstel laat ik rustig in mijn beker staan.